Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met Henk.
Hallo.
Hoi, hoi. Klaas Wassenaar, Peter Beukelman.
Hi,
we hebben een hele speciale correspondent in Las Vegas, in de Verenigde Staten van Amerika, waar op dit moment Freedom Fest plaatsvindt. En dat is niemand minder dan Frank Karsten. En die zullen we ook nog even uitnodigen in deze uitzending. En mijn naam is John Jongepier. En goed, we gaan deze uitzending gewoon het nieuws behandelen en de actualiteit uiteraard. En we beginnen traditioneel met goud, zilver, bitcoins, staatsschuldmeter, de fertility index en uiteraard nog de marihuana index. Nou, laten we daar mee beginnen. De marihuana index staat op dit moment op 325.63. Ze hebben een heel leuk piekje gehad, ze zijn een beetje naar beneden aan het glijden, maar goed. Bij de volgende hijs zal het weer omhoog gaan. Hoe doet goud het?
Goud staat op $1329 per ounce.
Oké, de bitcoins die is, heeft niet veel gedaan deze week. Die staat op 603 eurotjes. Het is een beetje omhoog gepiekt naar 606. Een beetje omlaag naar de 600. Maar het is allemaal rond de 600. Ja, de olie.
Die staat op $45.90 voor Amerikaanse olie dan.
Oké, voordat we naar de staatsschuldmeter gaan, nog even de fertility index.
Nou, het leek bijna goed te gaan.
Oh joh.
We kregen echt een fantastische piek in onze grafiek.
Uh-huh.
En we hadden bijna de noodtoestand af willen schaffen. Van, mensen, let op. Maak meer baby's per verspild liter zaad. Maar ineens wordt de top heel weer vlak, zeg maar. Dus we zitten nu weer in die noodtoestand. Het is eigenlijk een vrij dreigende situatie.
Oh, een beetje Franse toestanden dus.
Ja, voor de hele mensheid.
De noodtoestand die moet gewoon voortduren, of je wil of
hoge
niet.
Nood.
Ja. Goed, dan gaan we nog even naar de staatsschuldmeter. Die staat op 485,5 miljard. Ja, een paar miljoen, hè? Maar goed, bij het publiceren van deze uitzending zal die erover eens zijn. Ja. Goed, joh, dan gaan we even naar de nieuwsberichten. En we beginnen met Bitcoin nieuws. Want er was een halvering gaande, hè?
Ja, dat gebeurt eens in de vier jaar.
Oké.
Okay. Gaat de beloning die je krijgt voor het vinden van een nieuw blok. Dus de Bitcoin bestaat uit een ketting van allerlei blokken aan elkaar. En elke keer als er iemand een blok vindt, en dat wordt gedaan door miners, dan krijg je daar een beloning voor. En die was begonnen op 50. En die was in 2012 al gehalveerd naar 25. Ja. En nu is die dan gehalveerd naar 12,5. Dus daardoor is het aantal uiteindelijke bitcoins beperkt. Omdat het om de 4 jaar steeds halveert.
Oké, okay. Het is gewoon echt 4 jaar. Dat heeft niks te maken met de hoeveelheid bitcoins die uitgepoept worden? Of,
Nee, het is een vast aantal blokken. En die blokken hebben ongeveer een vaste tijd. Dus het komt ongeveer 4 jaar uit. Ja.
Oké. Okay.
Maar de vorige keer, om even aan te geven, de prijs was toen het van 50 naar, naar 25 ging, was het $12.50. Dus nu is 600 euro dan. Of nou, het was geloof ik $600 toen die halveerde. Maar, dus het is een stuk hoger gegaan sinds de laatste halvering.
Ah, dat is steeds moeilijker en kostbaarder om een blok bitcoins uit te poepen.
Ja, die miners die hebben natuurlijk geïnvesteerd in apparatuur en elektriciteit. En ja, als je dan wil blijven minen, dan moet het eigenlijk, of de moeilijkheidsgraad moet omlaag, of er moeten een aantal miners uitstappen. Want er worden gewoon minder bitcoins gemined nou.
Uh-huh.
Is minder geld op te halen.
Ja, Zou jij het nog gaan doen? Investeren in een bitcoin mine?
Ja, het is heel. Het gebeurt heel grootschalig. Nou, het zijn echt enorme hallen waar het op heel grote schaal gedaan wordt. En als jij gewoon zelf wat probeert op te zetten in Nederland, dan gaat dat je nooit lukken. De elektriciteit is hier veel te duur en
daar
kom je niet tussen.
Nou, je moet creatief gaan denken. Kijk, als jij gewoon gaat zeggen van ik ga ook een server farm of een computer rekenfarm maken, ja, dat is niet zo zinnig. Dan wordt het gewoon eigenlijk veel te duur. Maar wat je misschien zou kunnen doen, is proberen, hè, misschien zou Google, misschien doen ze het wel, weet ik niet. Maar Google doet bijvoorbeeld heel veel dingen gratis aanbieden, maar dan gebeurt er toch iets in ruil. Hè? Dus bijvoorbeeld, je geeft een beetje privacy op en daarvoor krijg je in ruil hoge kwaliteit gratis diensten. Het is niet gratis, maar je hoeft niet financieel aan bij te dragen. Nou, dus misschien kunnen ze ook zoiets doen met Bitcoin berekenen. Nee, dat je gewoon dat alle computers, want dat gebeurt wel vaker bij zaken, dat je het gewoon over een heel groot netwerk verspreidt. Dus dat gewoon bij spreken 2 miljoen of 10 miljoen computers staan allemaal studiedeelberekeningen te maken.
Ja. Nou, ze hebben wel eens met een virus gedaan, hè?
Ja, precies.
Met een Bitcoin mine virus.
Mm-hmm. Nou, als de elektriciteitskosten voor iemand anders zijn, dan is dat nog wel winstgevend. Maar anders moet je het eigenlijk met speciale chips doen die alleen maar voor minen geschikt zijn, die hele lage energie hebben en een hele hoge rekenkracht. Ja, maar het zijn voornamelijk nou Chinese miners die de dominant zijn. En ja, die hebben een beetje het idee van laat, als het netwerk groeit en het verkeer groeit en het aantal transacties groeit, dan kan het netwerk het niet meer aan. En dan kunnen ze de transactiekosten omhoog doen. En dat is een beetje het idee van de Chinese miners, dat die elke transactie dan iets meer kosten moet gaan betalen. En dat op die manier het minen weer winstgevend maakt.
Hmm. Is er nog een beetje, ik weet niet of ik het een beetje in de gaten heb gehouden, maar tijdens die halvering heeft dat nog een invloed gehad op de koers?
Nee, het is allemaal voorspelbaar. Iedereen weet al van tevoren dat het gebeurt. Dat was niet echt veel aan de hand, nee.
Mooi, ja, ik weet niet wat het bruggetje naar Jos van Rij is. Dat moeten jullie maar even gaan verzinnen. Maar we gaan het even over hier Jos van Rij hebben. Ja, heeft die man nog introductie nodig?
Ja, vertel mij maar wie het is.
Wat ik heb gedaan is naar mijn mening iets wat iedere politicus in Nederland heeft gedaan met verkiezingen of bij de burgemeestersbenoemingen. En wat daarna ze erbij hebben gehaald van Pol, dat is gewoon jaloezie, afrekening van een aantal mensen waar ik te brutaal ben tegen geweest.
Ja, ik zou bijna een klokkenluider kunnen noemen van de politiek.
Hij is een ex-politicus, dus hij is nou wat...
Nee, hij is nog steeds politicus, hij is...
Hier staat dat een ex-politicus is.
Oké, okay, hij is gekozen, hij is...
Misschien is hij eruit gegooid nou.
Hij is wel geroyeerd als lid.
Ja, geroyeerd als lid van de VVD.
Ja.
Nee, de heer Jos van Rij zit momenteel in de Provinciale Staten in Limburg voor de Liberale Volkspartij.
Voor zichzelf dus.
Ja, momenteel voert hij een taakstraf uit, hè?
Ja, ook nog erbij. Dus man heeft een druk leven.
Ja.
Ja. Maar ik had wel enige sympathie voor hem, hoor. Ik bedoel, ik denk van ja, die man die klapte heel erg uit de school over wat hij als politicus allemaal deed. Ik bedoel, hij zei dat het allemaal normaal was waar hij nou voor veroordeeld is.
Hij was heel transparant eigenlijk.
Ja, iedereen doet dit. Ja, en we keken er ook niet zo van op.
En die omkoping, en dat wisten we als ze geloof ik, maar verkiezingsfraude, dat, ik weet niet of dat, zou dat standaard zijn al?
Ja, je sprak erover als dat de normaalste zaak van de wereld was.
Zo interessant als die zegt, ja, iedereen deed dat.
Ja, ik geloof hem zo. Eindelijk een keer dat de politicus eerlijk is.
die verdediging hoor je trouwens best wel vaak. Toen ook met die vastgoedfraudezaak en zo, dan hoor je ook heel vaak van ja, maar dit, iedereen doet het zo. In dat soort wereldjes, of het in banken is of in overheden.
Een lagere schoolexcuus een beetje.
Ja, maar ik heb ook het gevoel dat ze een beetje...
Ja, maar iedereen spiekt, ja.
Nou, een soort zeg maar in de nacht, dat je zeg maar een nachtdier opeens in de koplamp van de auto komt. Zo van, ik ben gewoon aan het doen wat elk ander nachtdier aan het doen is. En opeens sta ik in het licht, waarom ik? Zo reageren die mensen een beetje. Laat me met rust. Ik ben gewoon mijn dingetje aan het doen. Ja,
ja, inderdaad. Maar het Openbaar Ministerie vindt de straf veel te laag. Die hadden 2 jaar heis.
Ja. Je moet natuurlijk nooit uit de school klappen. Hè? Ze klokkenluiders worden ook hard aangepakt.
Ja, maar je kan dit ook nauwelijks een straf noemen, toch?
Nee,
even los van het feit wat of hij schuldig is of wat hij moet krijgen. Maar wat hij heeft gekregen is nauwelijks een straf, toch?
Als we moeten vergelijken met een soort gelijk iemand. Wat 240 uurtjes schoffelen was het?
Ja. Nee, hij mag 240 uur advies geven, toch? Ja. Nee, hij mag gewoon wat hij doet. Ja. En volgens mij mag je het ook nog doen aan een organisatie waar hij welwillend tegenover staat.
Okay.
Hetzelfde dat ik zeg maar naar libertarische borrels mag gaan als taakstraf.
Ja.
Van oh shit, nu moet ik elke maand het hele land door om naar elke borrel te gaan.
Sorry, eigenlijk elke overheid al een dienstverlener. Dus hij is al aan het dienen. Dus
ja.
Hij kan gewoon blijven doen wat hij doet.
Hij krijgt alleen geen vergoeding voor...
Ja.
Nee, nou ja.
Dat regelt hij wel op een andere manier.
Nee, maar goed, mijn punt is, als dit een straf zou moeten voorstellen, dan heeft hij niet een straf. Even los van, ik wil het niet echt een zware straf noemen.
Nee. Nou, zullen we even vragen wat Jos er zelf van vindt? Jos.
Ik zeg met heel veel pijn in mijn hart dat ik geen vertrouwen heb in de rechtsstaat Nederland.
Ja, ja. Hij is toch wel sowieso. Ja.
Maar er waren toch ook toen wat telefoongesprekken kwijtgeraakt of zo?
Ja.
Jules Verheyen. Dus, wat dat betreft doet het een beetje aan Hillary denken. E-mails verdwenen.
Ja.
Het was Henk Kamp, die heeft ook al privé e-mail server gebruikt.
Oeh, foei.
Een nieuwe mode is dat. Om je zwarte, je corruptie via de eigen server te regelen.
Heb jij ook een eigen server, Peter?
Ja, ja hoor, mij valt alles te regelen.
Ja. Nee, maar ja, als je moet vergelijken, 240 uur taakstraf. Ik bedoel, we hadden nog even een oude zaak opgedoken waar ook iemand 240 uur taakstraf kreeg. Uitkeringstrekker, die was veroordeeld voor het vasthouden van een camera tijdens een kerkdienst.
Oh ja, dat is zo verdrietig. Daar word je toch verdrietig van.
Ja, maar come on.
Ja, daar word ik echt heel triest van.
Maar mocht hij met behoud van uitkering doen? Of,
Nou ja. Ja, hij heeft een uitkering, dus dan mag je helemaal niks. Nou ja, dan ja, ik weet niet. Een beetje bizar. Was het,
Maar bij Jos Verheyen was natuurlijk ook niet bewezen volgens de rechtbank dat hij... Hij was gewoon onhandig geweest.
Ja.
Dat doet ook heel erg aan Hillary denken. Die was ook heel erg onhandig met haar e-mail.
Ja.
Dus in pure onschuld gewoon een foutje gemaakt. Okay, want die overheden die moeten eigenlijk de overheids e-mail server gebruiken. Ja, zodat hun correspondentie allemaal te trekken is en later na te kijken. Maar als ze natuurlijk iets fraudeleus willen doen, dan willen ze dat liever geheim houden. En dan gebruiken ze een parallel e-mail adresje, zeg maar, dat niet opgestaan. En ja. Ze heeft natuurlijk ook een heleboel gedelete. Een heleboel e-mails die ze...
Even lekker opruimen. Opgeruimd staat netjes. Al die kilobytes, dat is maar zwaar voor de computer. Dat mag niet. Moet opgeschoond. Lekker feestje erin.
Ja, dat heb een hele aparte frequentiewisseling in de e-mails. Nee, dat heb je wel eens. Dan heb je een rustige tijd en een drukke tijd. Hè. Dat kan gebeuren. Ja.
Heb jij de e-mails, want die openbaar staan, heb je die allemaal gelezen?
Nee, man. Nee, maar ze zijn 200 miljoen waard met z'n tweeën, die Clintons. Dat gaat natuurlijk, een enorme berg geld wordt er naar binnen gesluist via die Clinton Foundation.
Ja.
Je kan het wel allemaal gaan zitten naneuzen, maar ja, het is wel een beetje misselijkmakend.
Nee, goed, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Ja, gij zult de koning niet beledigen, hè?
Was ja, het is niet iedereen is gelijk in Nederland. Hè.
Nee, was de koning ook echt beledigd? Voelde zich diep gekrenkt?
Nou, de koning hoeft natuurlijk dat zelf niet, zich te verweren.
Nee, het instituut de koning is gekrenkt, zeg maar.
Ja.
De mensen die koning zijn, die zich koning voelen namens de koning of zo.
Die zijn mensen inderdaad die zich daarover druk maken. Dus, maar als je dan ook zo ziet, zeg maar, van het ging wel iets verder dan fuck de koning, hoor.
Nee, dat zei, ja, ik heb niet gevolgd. Nou, langs mee gegaan.
Ja, hij werd, hij noemde hem een moordenaar, verkrachter en een dief. Dus dat is
inderdaad
wel, dat zijn wel stevige dingen.
Okay.
En de rechtbank in Zwolle die zei dat de kampenaar de waardigheid van Prins Pils heeft aangetast.
Oh ja.
Ik ben wel eens gestraft voor het beledigen van een ambtenaar. Zo'n semi-ambtenaar was in de sport. Ja, maar dat zijn ook overheids, semi-overheidsinstanties.
Ja.
Toen, dat zijn van die sporthal en zo, dan moet je gewoon verplicht aan mee betalen als je, ook al zit je er nooit binnen. Maar er was een, gebeurtenis en toen, werd ik geconfronteerd met iets. En, toen gaf hij me zeg maar ook een waarschuwing. En toen zei ik van, nou ja, nee, ik accepteer dat niet. Want ik accepteer de grond waarop je dat geeft niet. En ik was dan, ik was boos geworden. Maar ik was boos geworden op hun slechte dienstverlening. Dus ik had geklaagd over een heel slecht functionerend iets wat al jarenlang slecht functioneerde. Dat was gewoon, aan faciliteiten was er gewoon iets niet in orde. En dat werkte al heel lang niet, irriteerde dagelijks mensen. En dan had je continu iemand nodig om dat te fixen. En daar was ik enorm kwaad over geworden. Dus had ik over gevloekt. En daar had ik een waarschuwing voor gekregen. Ik zei, nou ja, omdat iemand dat bedreigend had gevonden. Oh. Ik zei, nou, ik heb helemaal niemand bedreigd. En ik heb terecht, ben ik boos. Dus ik was het oneens met die waarschuwing. Ik zei, ik ben terecht boos. Want het is, hoe lang werk je nu al? Nou, dan voelde hij zich een beetje schulp. Ik zei, hoe vaak? Is het dagelijks dat mensen hierover klagen? Al jarenlang dagelijks? Of ga je maar nu beweren dat het niet zo is? Ik zei, ik kom hier nauwelijks. En als ik hier kom, elke keer als ik hier ben, zie ik er mensen over klagen en ik heb er zelf klachten over. Nou, ik zei, dat kan een rare steekproef incident zijn. Maar ik weet bijna zeker dat het zo'n grote slechte troep is, dat het gewoon regelmatig fout gaat en niemand doet er wat aan. Hè? Maar goed, ik wou die waarschuwing dus niet accepteren. Maar toen wouden ze me dus terug hebben naar de balie. En dat deed ik uiteindelijk wel. En, maar toen begon hij weer over, over dat incident daar. En, ja.
Ja, begin je er nou weer over? Hè?
Nou ja, dat irriteerde me. En toen heb ik hem, toen heb ik hem medewerker van de maand.
Droplul genoemd.
Nee, medewerker van de maand. heb ik hem genoemd. Dat, maar dat was die belediging dat ik hem medewerker van de maand noemde. was vervolgens reden om mij de toegang tot het pand te ontzeggen. Dus ben ik ook gestraft. Ja, stond ik buiten. De, ja, eigenlijk. Ik irriteerde me. Het stomme was, ik kwam daar voor mijn dochter, want zij was daar bezig. Dus ik heb eigenlijk, ja, had ik misschien rustiger moeten blijven. Maar uit mezelf kom ik kom daar vrijwillig niet. Ik hou daar niet van. En die slechte service, dan, ik ga meteen substitueren. Ik ga meteen iets anders doen, ergens anders. Ik heb gewoon geen zin om daar te onderwerpen. Maar ja, soms heb je geen keuze. Dan zit je daarin en, nou ja.
Net zoals als wanneer je gaat klagen over de zooi in de trein bij de conducteur.
Ik zou bijvoorbeeld niet de conducteur aanklagen. Maar zeg voor dat er een treinstel is wat bepaalde echt
gebreken,
storende gebreken heeft. En dat heeft het jarenlang. En ik moet elke dag heen en terug op dat ding. En ik word er continu mee geconfronteerd. En andere mensen irriteren zich daar ook over. Dan kan ik op een gegeven moment in een slechte bui dat verrot schelden. Omdat dat nog steeds zo'n puinhoop is.
Ja.
En dan kan maar dan zou ik niet de conducteur. In die beeldspraak, die conducteur had ik verder niks mee te maken gehad. Maar,
schoonmaker.
Ja, ik was in eerste instantie ook boos gewoon helemaal in mijn eentje.
Moet je nooit doen.
Nee, maar
altijd zo niet, ja. Zorgen dat je dan meerdere mensen om je heen hebt. Dan,
ik kom boos op uw bureau.
ja.
Nou ja, maar
wij gaan met ons alle weigeren contributie te betalen totdat het is opgelost.
En als ze dan aan je deur komen om je te bedreigen voor die contributie, dan zeg je, ik voel me bedreigd.
Ja.
Dien een klacht in.
Maar we hadden het over de koning.
Ja, deze man gaat 30 dagen de cel in. Dat moet er ook wel voorbij gezegd worden.
Dat is wel heel heftig.
Ja.
De rechter had ook nog een proeftijd van 2 jaar aan verbonden aan de voorwaardelijke deel. Omdat de man ervan overtuigd was dat beledigingen mochten. En herhaling is daarom niet uitsluiten.
Die man vond dat hij recht had op vrijheid van meningsuiting of zoiets.
Kennelijk, ja. Ja. Toch als iemand, nou ja, in willekeurig iemand, een of andere maloot noemt jou een moordenaar, verkrachter en een dief. Ik zou me daar geloof ik niet zo'n zorgen over maken. Ik denk, ja. Ik mag wel hopen dat mensen die mij kennen wel weten dat dat niet het geval is.
Ja, gewoon vragen of je het lijk al gevonden hebt.
Ja, wat loopt hij daar nou voor schade van op?
Ja, maar goed, je kan wel zeggen, het is natuurlijk als je iemand van moordenaar uitmaakt, maar er is geen aantoonbaar slachtoffer, dan kan je hem aanklagen voor,
Ja, qua wet kan het altijd wel, smaad en zo.
Smaad,
maar het beetje de vraag is van, wat heeft iemand er moreel is jouw reputatie, die is niet jouw eigendom. Dus ja, wat loopt hij er nou voor? Het is niet zo dat hij als ZZP'er aan de slag moet, Willem-Alexander. En dan nu geen werk meer kan krijgen. Omdat hij door iemand een moordenaar, verkrachter en dief is genoemd. Hij hoeft gewoon niet te solliciteren of maakt het voor hem nou uit.
Ja.
Een baangarantie heeft hij. Een betere baangarantie dan dat bestaat.
Ja.
Maar in welke setting had ik dit gedaan?
Ja, dat is jammer. Dat staat er dan weer altijd niet bij, hè?
Ja, want is iemand met dit verhaal naar de politie gegaan? Zo van deze
manier. Hij deed het op Facebookpagina, had hij dat.
En, of zo, ja. Hij heeft het zelf vastgelegd. Ja.
Hij is in een brede perspectief. Het instituut, het Koningshuis, is wel natuurlijk verantwoordelijk voor de Polynesische acties.
Hm.
Bijvoorbeeld.
Ja, en voor elke wet. Bij elke wet staat een preambule en die zegt, ik, Willem-Alexander, koning der Nederlanden, bij de gratie gods veroordeel u tot het betalen van belasting, zeg maar. Of gebiedt u dit, of verbiedt u dat. Het zijn allemaal dreigementen.
We zijn inderdaad, politieagenten hebben mensen vermoord in naam van de koning.
Ja.
Dus ja, die zin is natuurlijk.
Niet in naam van deze koning, zou je dan kunnen zeggen.
Nou, inderdaad, sinds hij koning is, zijn er ook al politiekogels afgevuurd die mensen hebben gedood. Dus er is inderdaad een moord gepleegd.
Ja.
Je punt is dat die meneer gelijk had in zijn beweging.
Ja, daar heb ik het over, ja.
Als iemand, zeg maar, op straat naast me zou lopen, continu proclamerend dat Willem-Alexander een moordenaar en een verkrachter is. Ja, en tegen iedereen die het wel of niet wil horen, dan zou ik op een gegeven moment ook zoiets hebben van, nou ja, daar wil ik me niet mee associëren met deze persoon.
Nee.
Zou ik een beetje afstand bewaren. Maar,
ja, en de meeste mensen zien Willem-Alexander gewoon als een individu. Dat is het hele probleem. Als jij gaat roepen, ja, de koning, dit en dat en dat. Ja, want het is het instituut, de koning. Ja, niemand persoon, snapt, ja. Niemand snapt dat. Dus ja, ik bedoel,
ik vind het vervelend. Ik denk ook dat je Ik denk ook dat het niet effectief is om zo iemand daarvoor te straffen. Nu heb je iemand van zijn vrijheid beroofd. Ja, ik weet het niet.
Het geeft alleen maar meer aandacht, anders had je er nooit van gehoord. Want die man heeft
precies, het zijn helemaal geen eens.
Die vrienden ja. op Facebook.
Ja, en, precies. Dat sowieso, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is al belachelijk, maar ook... Ja, je maakt mensen onnodig geagiteerd. Ik denk dat omstanders het vervelend vinden dat dit kan gebeuren. Ja. En ik, die persoon zelf ook. He, dat heb je wel gezien. Die mensen kunnen dan radicaliseren. Ja. Dat ze nog anti-koninkluis worden.
Oké, nog even voordat we dit bericht gaan afsluiten. Henk.
Ik denk dat Willem-Alexander inderdaad het Facebook-bericht zelf niet heeft gelezen.
Nee, die heeft geen eens een Facebook-pagina, denk ik.
Dus het is ook niet zo dat, dat het gaat... Als, bij straffen gaat het natuurlijk ook om een stukje wraak. Hè? Dus hij heeft Willem-Alexander niet zelf beledigd. Dus dat telt ook niet. Bovendien is die hele wet ook krom. Hè?
Uiteraard.
Want dit is meer laster dan belediging. Maar goed, hè, dan wordt er dan het een en ander eronder geharkt. En dan is die man zo schuldig als wat. Hè? En nou ja, zoals Klaas zegt, dan leert die man waarschijnlijk ook niks van. Eigenlijk zou je gewoon... het gaat helemaal die man niet om Willem-Alexander, denk ik. Eigenlijk wil die man iets anders communiceren.
Mm.
Maar ik denk wel dat met zo'n rechtszaak... het OM en de rechtbank en zo... iets naar Nederland wil communiceren.
Ja,
En
maar
dat vind ik,
mensen worden ook een beetje professioneel... worden die ook gewoon een beetje in een hoekje gedrukt. Ja. Want zij worden... die mensen, die zaak die komt daarvoor... En die mensen kunnen niks anders dan de wet toepassen op dat moment.
Ja.
Kijk, als je nog op straat staat met een agent... en die agent besluit om het zeg maar niet te registreren in het systeem... dan is er nog ruimte. Maar op het moment dat die zaak voorkomt... Ja, die mensen kunnen, dat is hun baan. Ze mogen alleen maar binnen die spelregels. Dan moeten ze gaan kijken in de wet. En daar staat dat stukje kennelijk nog. Ja. Dan staat dat als iemand dat doet, nou dan hoort die straf bij. En dan dwing je die mensen een heel moeilijk moment... Kijk, want die zitten natuurlijk ook niet op te springen zo om te zeggen, nou, we doen er niks mee. En dan gaan ze eigenhandig op dat moment jurisprudentie creëren van dat het wel mag.
Maar wat Henk,
Zou dat het nieuws zijn geweest?
Henk bedoelt waarschijnlijk dat dit communiceert naar het Nederlands publiek toe. Je bent op internet niet veilig met je mening.
Nee, precies. Ja,
en dat is ook in Duitsland. In Duitsland zijn er ook vandaag of gisteren zijn er 8 mensen opgepakt vanwege haatcrime posts, zeg maar.
Oké, even los daarvan, dat klopt. Wij zouden een meme kunnen maken van... wij vinden Willem-Alexander geen verkrachter, geen moordenaar, geen dit. Maar als je dat wel vindt, moet je de gevangenis in.
Dat is wel de oplossing voor dit soort problemen. Als je er ooit voor komt te staan, denk ik... Ja. Dan moet je gewoon heel hard zeggen... Ik vind hem geen verkrachter, geen moordenaar en geen dief.
Nee, precies. Maar ik bedoel, die mensen gewoon... Want het is uiteindelijk een rechtszaak geworden. Hij was een kantonrechter of een rechtbank. Hij is naar een instituut gegaan, een gerechtelijk instituut.
Openbaar ministerie.
Ja, openbaar ministerie heeft hem aangeklaagd. Maar op het moment dat het een zaak wordt... Ja, zo'n rechter kan dan alleen maar iets met de wet doen. En als die rechter op dat moment zegt van jij krijgt geen straf... dan wordt dat opeens, dan lokt dat in het systeem. Dan is het bij de volgende keer van, oh ja, die rechter heeft gezegd geen straf. Dus dan is het eigenlijk een nieuwe wet geworden dat het mag. Nou, dat is die verantwoordelijkheid wou die niet. Dus hij heeft iemand naar de gevangenis gestuurd. Wat er nu gebeurt is dat het in hoger beroep kan gaan. Ja, maar dat zo denken rechter er in mijn ogen over. Die denkt van, ik ga dat zelf niet doen. Ik ga zelf niet de wet herschrijven. Dus die heeft gewoon de wet toegepast zoals hij nu is. En nu is het heel vervelend, maar het is nu aan die man om te zeggen... ja, het is onredelijk dat ik in de gevangenis moet... alleen omdat ik iets heb getypt op internet.
Ja.
Nou, en dan zou dat, als de wet echt redelijk is... dan zou daar misschien iets uit kunnen komen. In de trant van, we moeten hier vanaf. Maar ja, misschien ook niet. Misschien scherpt het aan. En misschien is het een stap om inderdaad meer grip op internet te krijgen. Ik weet het niet.
Ja, sowieso, een openbaar ministerie is eigenlijk een niet-libertarisch iets. Want je moet altijd een slachtoffer zijn bij een libertarische misdaad. Ja. En de slachtoffer moet het aanklagen doen. En het openbaar ministerie klaagt allerlei mensen aan... waar nooit een slachtoffer voor is komen opdagen.
Ja, precies. Ja. Nee, ik snap het. Maar die rechter kan er op dat moment niet iets anders mee. Hè? Op het moment dat systeem in werking is gezet... en er is een zaak die voorkomt... ja, dan zal de wet moeten worden toegepast zoals die is.
Ja, ik volg alleen bevelen.
Ja. Nee, dat snap ik wel. Maar Stefan, als hij daar van af zou wijken, dan zou die rechter op dat moment, zeg maar, een wet hebben veranderd. Door jurisprudentie. Ik weet niet eens of hij dat mag. Maar normaal gesproken, als dat zo'n uitspraak wordt, ook weer onderdeel van het gerechtssysteem. En ik denk dat hij met plezier dat heeft doorgeschoven naar een andere laag. Ja. Op een later tijdstip. Andere mensen. Dat hij er vanaf is. Maar ik vind het wel vervelend. Ik vind het verontrustend dat mensen, voor het uiten van ideeën of gedachtes, worden vastgehouden. Ja, en ik zie het altijd,
het is geen agressie gepleegd.
Ergens vrees ik dan kennelijk misschien een beetje onrealistisch, misschien wel een beetje realistisch. Dat ik ergens down the line ook, dat mij dat ook gaat overkomen.
Ja, dit soort dingen worden altijd opgerekt, hè. Want het wordt steeds verder. Ja, verder vergroot op een gegeven moment, dan is bullying is al een haatmisdaad. En in New York kan je al gearresteerd worden als je iemand niet met het juiste voorzetsel benoemt. Dus als iemand van een man in een vrouw veranderd is en je noemt hem nog steeds hij, dan ben je al schuldig, dan heb je hem al beledigd of heb je haar al beledigd. Dan je voelt natuurlijk dat ze hier een grote kaskraker voor de overheid door dit op te rekken en dan is iedereen overal schuldig aan. En je doet een ene Facebook post en ting, staan gelijk voor de deur om af te rekenen.
Ja. Precies. Ja, ter afsluiting van dit item heb ik nog een klein soundbaatje over een stukje majesteitsschennis van een tijdje terug. De vraag is echter, zou deze mevrouw ook vervolgd worden voor majesteitsschennis?
Je was een beetje dom. Je was een beetje dom.
Over het lasteren van een staatshoofd gesproken. Erdogan schijnt in de problemen te zitten. Ik krijg nou net een berichtje binnen dat er een staatsgreep gaande is in Turkije op dit moment.
Oh, echt hoor?
Ja, ik denk bij het publiceren van deze uitzending is er meer bekend dan ik nu weet.
Ja, straks mogen weer grappen over Erdogan.
Op Facebook.
Als de staatsgreep lukt, is de grap over Erdogan gelegaliseerd.
Ja, ik moet zeggen dat een staatsgreep in Turkije, dat overschaduwt natuurlijk wel een beetje het feit. Maar ik vrees, om nog even in te gaan op de koning. Ik vrees gewoon als we dat niet aanpakken, dat dan op een gegeven moment gewoon zeggen dat je van jezelf bent, ook een soort hate crime is.
Jij
wil eigenschap over jezelf. Hè? Je wilt niet het collectief, je wilt je aan het collectief onttrekken, dan. Ja, dan moet je in de gevangenis.
Klopt. Opnieuw groot corruptieschandaal bij de politie, dames en heren, jongens en meisjes. Ja, zo goed is jullie overheid. Dan hebben we Bouwman nog niet eens genoemd. Het gaat om een ander schandaal. Laatste Bad Eend Gate Affair.
Oh ja, die hadden we ook nog, ja.
Ja.
Nee, er is weer een nieuw schandaal. En dat is allemaal. De politiekorps heeft criminele organisatie aangestuurd eigenlijk. De zaak is aan het licht gekomen door een tip uit de onderwereld. Dus er wordt een beetje twee handen op één buik gespeeld met de onderwereld over vertrouwelijke opsporingsinformatie. Van, als je nou drugs binnenkrijgt, eventjes wegstoppen, want we komen dan en dan langs voor een razzia. De agent speelde informatie over hennepplantages of opslagplaatsen van drugs door.
Yeah.
Vervolgens werden ripdeals gepleegd of drugs in beslag genomen voordat de politie dit kon doen. Dat is nog iets anders. Hij had echt een groepje onder zich die gewoon die opslagplaatsen oprolde, zeg maar. Of die hennepplantages oprolde.
Nog voor de politie het kon doen?
Ja.
Oké.
Ook wel raar. Tijdens de stageperiode was hij bij de politie, was hij op de vingers getikt. Dat zal niet letterlijk zijn.
Omdat
hij nauwe contacten zou onderhouden met criminelen uit Gouda. Maar ondanks dit gegeven kon hij gewoon aan de slag als politieman. Die pet passen we natuurlijk allemaal dus.
Ja.
Dus de verdenkingen zijn corruptie, schending van ambtsgeheim, het medeplegen van inbraken en deelnemen aan een criminele organisatie.
Ja.
Het is wel apart dat, zeg maar, als hij op zijn eigen houtje die drugsplantages besteelt voordat de politie dat doet, dan is dat een inbraak kennelijk. Maar als hij nou even gewerkt had en het met zijn pet opgedaan had als politie, dan was het gewoon een justitiële gerechtvaardigde actie geweest.
Ja,
Nee, zolang je het geld dat je buiten maakt maar aan je baas geeft, dan is het allemaal oké.
Zo werkt dat in de gewone wereld zoals wij die kennen.
Ja. Overigens, dit is niet het enige schandaal, want ook ambtenaren in Amsterdam, die hebben miljoenen verduisterd. Mm. En dat gaat allemaal over duur aanbesteden aan vriendjes.
Ja.
Dus dat is, ja, dat gaat ook wel over een forse fraude eigenlijk voor miljoenen. En dan wordt er gezegd, ja, dat vond ik ook zo'n mooi zinnetje daaruit, van de daders konden onder meer hun gang gaan omdat er geen duidelijke regels en procedures bestonden rond aanbestedingen, schrijft Van der Laan. Dus het is weer die onduidelijke en onhandigheid. Er moeten meer regels komen om dat duidelijk te maken. En ja, ze waren gewoon een beetje onhandig, die ambtenaren. Maar dat, ze wisten niet dat het fout was om voor een miljoen een kinderspeelplaatsje te laten bouwen. Zeg maar.
Als je van burgers zou verwachten dat ze de wet moet kennen, dan zullen we dat van ambtenaren zeker moeten doen.
Ja, maar goed, Henk, dan geloof je in het systeem natuurlijk, hè?
Ja, maar er is een klein kindje in mij, hè, dat wat nog in hele grote wonderen gelooft, is ook in het systeem, ja.
En ze maken ook de meeste ongelukken, geloof ik, als je naar de... Dat rijdt natuurlijk ook heel gevaarlijk. Maar ze maken heel zijn echt notoire brokkenpiloten agenten.
Ja.
Zij zijn ook nog gevrijwaard van rechtsvervolging eigenlijk. Dus dat, ja, dat is een prioriteit 1. En nou, dat betekent dat je nog keihard kan rijden. En dan even naar langs de McDonald's gaan natuurlijk wel. Om daar heb je door te rijden.
Nou, nee, dat is niet zo. Dat was jaren geleden in Assen. Bij het politiestation, zit in het centrum. Die was betrapt op dat ze met sirenes van de McDonald's waren komen rijden. Hij is toen wel een reprimande uitgedeeld.
Dat vind ik fijn om te horen.
Ja, ja, dat stelt weer dat gevoel gerust, hè. Van, nou, verdomme, doen ze het weer, weet je.
Ja. Kan ik even onder de steen terug.
Goed, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. En dat is een bericht over een man die een OV-chipkaart in zijn huid heeft laten implanteren. Ja jongens, zouden jullie een OV-chipkaart in jullie huid willen hebben? Lekker makkelijk.
Nou, liever niet.
Nee, ik zit ook niet zo zitten eigenlijk.
Ik heb hem niet eens in mijn portemonnee, dus laat staan in mijn lijf. Ik vind openbaar voer iets wat ik, als ik kan, dan mijt ik het.
Ja. Maar goed, dit bericht is een overduidelijk een PR-bericht.
Het doet me een beetje denken aan van die, gelovigen. Die geloven al sinds jaar en dag dat de eindtijd aan het uitbreken is.
Ja, het merkteken van het beest.
het merkteken van het gedrag.
Nee, het is niet alleen een bron van inspiratie voor veel hardrock en metal muzici. Het getal van het beest is ook al 2000 jaar een hevige discussie binnen de kerkelijke wereld. Men is er zelfs niet eens over uit of het getal überhaupt wel 666 is. Het kan ook nog namelijk 616 zijn of 665. Ja, en het komt uit Openbaring 13, lees ik hier op de Wikipedia pagina. En de volledige tekst sluit dat er veel wijsheid nodig is om het getal van het beest te kunnen berekenen, want het is ook het getal van de mens. En zonder dat teken kun je niet kopen of verkopen. Dus het heeft ook iets financieels in zich. Misschien zou het wel over centrale bank kunnen gaan.
Wat ik wel komisch vond, is dat we in Nederland kennen we dan die productbarcodes.
Ja?
Dat begint altijd, dat zijn eigenlijk twee groepjes. Dan heb je zes cijfertjes en daartussen zitten dan streepjes en het begin en het eind ook. En die streepjes, die zijn zeg maar bijna identiek qua vormgeving aan de streep van het getal 6. Dus als je dan die barcode van producten neemt, en dan staat dus eigenlijk 666. En met daartussenin weer twee groepjes van 6 cijfers.
Oké.
Okay. Dat vond ik wel leuk. Mensen zijn dus dan met die nummers bezig. En dat vond ik wel frappant. Dat dan weer net zo toevallig uitkomt.
Ja, ik vond het apart aan dit bericht. En daarom had ik het eigenlijk gepost. Dus het wordt zo echt in een propagandistische manier gebracht. Zinnetjes. Tom van den Oudenaarde gelooft heilig in de combinatie van technologie en lichaam. En is dolblij met de OV-chipkaart in zijn hand. Het inchecken gaat soepel. En de Utrechter heeft er de bult graag voor over. En het is echt zo voordoen. Het is een ballonnetje. Het is zo, net zoals als ze weer een of andere nieuwe tyrannieke wet controle invoeren bij Schiphol, dan laten ze altijd iemand zien die zegt, nou better safe than sorry, hè? Liever dan dat je opgeblazen wordt. Het is wel vervelend, maar het moet dan maar. En dat is de cue aan de kijker, zeg maar. Die moet dan volgen, die moet daarin meegaan. Het is zo'n aanzetje is het.
Ja, wie is die man eigenlijk? Ben je een lobbyist of zoiets?
Nee, het is iemand die heilig gelooft in de combinatie van technologie en lichaam.
Als ik op hem google, krijg ik Magic Piercing Utrecht.
Het zou kunnen. Als je naar zijn hand kijkt, dan staan er een heleboel tatoeages op bijvoorbeeld.
Ja, ik vind het een beetje dom hoor, als je jezelf laat allerlei technologieën laten implanteren, zoals deze man.
Helemaal te volgen overal natuurlijk. Het is,
Dat niet alleen, maar over een paar jaar is zo'n chip alweer hartstikke verouderd. Dan moet je het weer uit je huid laten halen en zo. Dus ja.
Maar zou de vrije markt snel komen met iets wat je onder je huid moet stoppen? Dit zijn echt weer, dit vind ik toch meer de denkwijze van iemand die ons als vee ziet. Zo'n het vee moet een keurmerk of een stempel of een labeltje. Ik denk toch eerder dat de vrije markt zoiets hebben van je mobiel volstaat wel.
Ja, ik vond het ook met...
Doe dit met je mobiel en dan ben je klaar.
Eigenlijk zag je het al toen die koeien, die kregen allemaal zo'n geel ding door hun oor heen. Ja, ik denk dat je heel goed kan zien aan de manier waarop dieren behandeld worden, hoe mensen behandeld worden. En dat is een soort voorloper. Je weet eigenlijk, als je iets met een koe ziet gebeuren, dan weet je, die wordt gemolken, ik ben next.
Ja, wat Peter zegt vind ik eigenlijk best wel verontrustend. Want wat ik voornamelijk weet is dat vooral de mannetjes bij de koeien mogen nog een paar jaar leven. Ja. De mannetjes die worden als kalf al meteen geslacht.
Ja, maar nou is het zo bij koeien voor de vrouwen gemolken. Ja. En bij mensen de mannen weer gemolken. Ja,
ja. Oké. Okay. Ik was wel even bang dat we straks geen jongetjes meer in de wereld mochten hebben.
Ja, het is nog steeds mogelijk.
Die zijn wat sterker, misschien gevaarlijk en zo. Ja, ik vind het
is weer zo'n Q-bericht. Een beetje de voorbeeld aangeven. Zo'n ballonnetje. Even je masseren. Het is masseren van de onderdanen. Zodat hij het een beetje aan kan wennen, zeg maar. Zodat bij de volgende is hij iets minder weerstand. En bij de volgende keer voorstellen ze weer iets minder weerstand.
Nou, het engste vind ik natuurlijk als dit geaccepteerd wordt. En dit door banken wordt geaccepteerd.
Ja, want dat is altijd de volgende stap. Op een gegeven moment, het is zo handig. En dat zie je hier ook al in terugkomen. Het is hetzelfde met het afschaffen van contant geld. En wat je nu ziet met de pinkassa's. Je krijgt steeds meer pinkassa's. En op een gegeven moment sta je met contant geld in een lange rij voor die ene kassa. En dan zeggen mensen, ja, het is toch zo handig. Maar het is allemaal te traceren wat je doet, wat je verdient, wat je uitgeeft. Je bent met één druk op de knop ben je gewoon helemaal hulpeloos verklaard. Want dan kan je gewoon niks meer doen, omdat je bankrekening uitgeschakeld is.
Het schijnt dat per winkel dat het verschillend is. Ja, dus in bepaalde winkels is zeg maar de pinkassa gewoon één van de mogelijke rijen waar je in gaat staan. En dat het eigenlijk nauwelijks opvalt. Maar er zijn ook wel winkels waar de pinkassa echt leeg is en de andere kassa echt dikke rijen heeft. Dat is wel grappig. Ik ben benieuwd of daar ook iets achter steekt.
Okay, mensen betalen schijnbaar liever contant.
Nou ja, precies. Want als ik naar de Lidl ga, dan staat daar een dikke rij bij de contantkassa. Ja. Bij de Albert Heijn is het, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Mm-hmm. Nou, ik heb wel eens meegemaakt dat mijn pinpas het opeens niet meer deed.
Ja.
En het stomme was dat ik eigenlijk altijd al een beetje vooruitstrevend of voorzichtig was. Door altijd een soort veiligheidsbedrag sowieso te pinnen. Om dat van tevoren, zeg maar, cash op te nemen. Want had ik die maand niet gedaan. Dat was door omstandigheden of zo. Dan zit je echt even ertussendoor. Want toen was het ook nog iets met een feestdag of zo.
Nee, ja.
Maandag. En toen zat ik op een gegeven moment, echt meerdere dagen zat ik gewoon zonder cash.
Mm.
En mijn pinpas deed het niet. Nou, dat was heel raar. Maar nu heb ik wel genoeg bekenden in de buurt. Maar dan houdt het wel op. Je kan helemaal niks.
Nee, maar je spullen gaan verkopen op Marktplaats tegen contant geld.
Ja, blijkbaar. Nou, ik heb voor de grap heb ik gevraagd of ik later mocht betalen bij de Albert Heijn. Ik had gewoon geld meegenomen, want ik had gewoon even geleend van iemand. Maar ja, dat doen ze ook niet. Hè. Dat is een winkel, daar kom ik al jaren. Maar zo'n cashier gaat niet zeggen van neem het maar mee, betaal morgen maar. Moet misschien toch meer bij een soort lokaal winkeltje wat meer vertrouwen opbouwen. Dan kan het vast wel.
Ja.
Bij de ijskoekboer mag het wel. Maar daar heb ik ooit gewerkt, heel lang geleden.
Ja.
Je was gezegd van, betaal morgen maar. Maar toen deed zijn pinautomaat het niet. Maar goed.
Nou, we kunnen hier nog heel lang over doorpraten. Maar we gaan in ieder geval naar het volgende bericht toe. Het is een bericht over veiligverkeer in Nederland. En die willen ook iets.
Ja, die willen een app op je telefoon verplicht stellen. Nee, dringt daarbij de politici op aan.
Ik heb geen auto, maar moet ik dan ook zo'n app op mijn telefoon?
Nee, dat is voor in de auto.
Ah, oké.
Zodat als jij aan het rijden bent, dat die dan een aantal functies uitschakelt. Zodat je jezelf niet in gevaar kan brengen. Ja, dat is zo'n nanny-achtige toestand natuurlijk. En het gaat waarschijnlijk niet echt helpen. Maar het levert wel weer een hele hoop boetes mogelijkheden op. En ook controlemogelijkheden, want die app die is dan het is een soort overheidsapp die er verplicht op je computer staat. Net zoals ze nu al zijn binnengedrongen met het alarmding. Dat die op je telefoon opeens luchtalarm gaat geven. Of zo.
Maar dat is vrijwillig.
Nee, dat alarmding, nee toch? Stond er bij mij opeens op, dat alarm.
Volgens mij moest je het instellen.
Ik heb het nooit ingesteld. Nou ja,
sommige toestellen zijn er geschikt voor. Dat is volgens mij het verhaal.
Moet je het uitzetten, zeker of zo?
Misschien wel, ongetwijfeld wel. Maar volgens mij was het meer zoiets dat je kon checken of jouw toestel er wel geschikt voor was.
Nee, ik heb het zeker nooit aangezet, maar...
Ja. Nee, ik ook niet.
En hij zegt ook al, als je op de weg rijdt of als er ambulance aankomt, dan gaat je telefoon ook wel opeens wee doen.
Oh ja?
Of een politieauto als die met zwaailicht rijdt.
Als ik niet voor mijn werk bezig ben, dan heb ik eigenlijk mijn telefoon vaak niet eens bij me.
Nou ja, als ik op de weg zit, heb ik meestal wel flitsmeister aanstaan.
Ja, dat bedoel ik. Maar als ik op de weg zit, dan ben ik vaak voor mijn werk onderweg. Dus dan heb ik mijn telefoon ook wel mee.
En volgens mij is dat eerder gewoon lokaal. Hè? Dus dat je dat met Sendmaster doet. Dan op basis van jouw telefoon.
Oh, dat zou kunnen, zeg maar. Dat iedereen die bij een Sendmast in de buurt zit, dat alarm krijgt.
Ja. Door de Sendmaster weten wel dat jij daar in de buurt bent.
Ja.
Of jij bent, dan maakt ze dan niks uit.
En de leverancier is verplicht om dat signaal uit te sturen. En jouw telefoon gaat er automatisch op af.
Ja, veel enger is dat men gewoon inderdaad altijd weet waar je bent met je telefoon.
Ja. Ja,
dus, maar ja, goed.
Maar hoe moet je anders weten welke Pokémon in de buurt is?
Nou, precies. Want er zijn ook mensen die zich inderdaad druk maken over privacy, maar dan wel met zijn Pokémon-race meedoen.
Ja, dat is het mooiste, ja.
Ja, hè, of...
zul je eerst nog even de Piratenpartij lijken?
Ja.
Dan wel weer verder op jacht naar Snorlax.
Precies, want het is allemaal heel erg hip. Hè? Maar voor sommigen is privacy echt een inhoudsloos begrip. Dus,
ik heb niks te verbergen, zeggen ze dan. Die halen ze ook altijd voor de televisie. Die mevrouw die zegt, ach... Als je niks te verbergen hebt, heb je niks te vrezen.
Ja, nee, het is gewoon... men begrijpt privacy niet. Misschien ook omdat alles tegenwoordig sowieso op straat ligt of zo. Dus van waar maak je hier nog druk over? Ik weet niet wat het is of zo. Maar men raakt een beetje dat overzicht kwijt. Ja,
maar ik denk met het privacy is het zo, dat is me al eerder opgevallen... Dat je krijgt altijd te horen privacy als het jou heel slecht uitkomt, zeg maar. Dus als jij, je hebt het ergens nodig dat je gegevens van je demente moeder van één arts naar een andere arts gaan. En dan zeggen ze, dat mag niet vanwege de privacy. Maar uw privacy is heel belangrijk. En daarom wantrouw ik ook heel erg dat de EU, die gingen nou weer de privacy beter beschermen van burgers. Dat betekent dat je leven gewoon een ontzettende hel wordt. En dat betekent dat jij op een gegeven moment een hekel gaat krijgen aan privacy. Steeds als je iemand over privacy hoort beginnen, dan begin je breinen af te snauwen van hou je bek over privacy, want het kost mij een heleboel tijd en het is ontzettend irritant en het werkt, ik heb er niks aan, ik heb er alleen maar last van. En dan op die manier wordt er onderdaan geconditioneerd. Zeg maar. Dat wil ik even aangeven. Snap je wat ik... Dit is net zoals leeuwen een prooi insluiten, zeg maar. Dat doen ze denken niet bewust over na, maar ze weten gewoon wat ze moeten doen. Een beetje irriteren, op de tenen gaan staan. En dan op een gegeven moment komt er een negatief gevoel over privacy. En dat is, volgens mij zijn ze dat hierom kwijtgeraakt. Ze komen er alleen maar mee in aanraking als het heel negatief voor ze is.
Dat hoort ook dus denk ik bij dat als het gaat om privacy, is ook de overheid volledig tegenstrijdig. Dus je kunt zeg maar gevraagd worden om op straat naar van wie ben je? Hè? Dus dat kan compleet worden geregistreerd. Ja. En,
moet je antwoorden en je idee laten zien?
In wezen, gewoon in heel veel van die situaties doet dat er helemaal niet de zaken. Dus god weet het, maar dan dus over iets als een scooter waarvan je denkt van wat zou je met die informatie moeten?
Inderdaad.
Ja, dan weet men het dus al niet meer. Oh ja, en dan ook nog, dan heb je dus, om even de Godwin er alsnog in te gooien.
Ja.
En dan heb je dus inderdaad nog dat Ausweisbieten gehad, wat toch mensen als vrij vervelend hebben ervaren. Hè? Ja. En je hebt ook, zeg maar, gewoon een historisch bewijs dat het toch geen goed idee is om al te veel informatie op centrale plekken te hebben. En nog gaan ze daarvoor.
Ongelooflijk, eigenlijk. Ongelooflijk.
En, ja, en dat maakt zeg maar misschien ook wel van, ja, dat men dan zo gespleten is dat dan maar elke moed om een beetje erover zelf over na te denken opgeeft.
Men kan zich ook niet voorstellen dat een overheid zich nog zo zou ontsporen als destijds met de nazi's gebeurd is.
Ja.
En dat is ook weer een stuk propaganda. Door de hele tijd maar nazi-films, oorlogsfilms te laten zien. Waarin je helemaal geconditioneerd wordt dat een fascist, dat is iemand die Duits spreekt. Die heeft altijd een hakenkruis met vier van die dingen. Rood met zwart. Het is helemaal versmald tot een heel, heel smal profiel.
Ja.
En als het daar niet helemaal aan voldoet en de fascist lacht bijvoorbeeld of heeft een ander huidskleurtje, dan herkent men het niet meer. En men herkent dus ook het gevaar niet meer inderdaad van wat er toen gebeurd is.
Ja. Ja, maar dan heb je weer geen registratie nodig, hè? Dat kun je gewoon met je blote oog zien.
Ja, nu de Godwin voorbij gekomen is, denk ik ook wel dat het hoog tijd is om naar het volgende bericht te gaan.
Ja, ik heb mijn privacy nu alweer genoeg prijsgegeven.
Oké, iedereen weet dat je Henk heet. Ja, ja, PvdA en ChristenUnie, die pakken de incassobureaus aan. Eindelijk! Wat samen, ik had nog een schuld, dus ik stem op ChristenUnie.
Wat gaat de overheid naar incassobureaus sturen dan?
Ja, weet ik veel, kom van Peter.
Ja, ze willen... Er zijn cowboys die met druk en intimidatie veel geld proberen te verdienen. Dat vind ik ook altijd leuk hoe dat werkt, ja, met cowboys. Projectie, zeg maar. Dat een politicus die kijkt de samenleving in en dan ziet hij mensen die met druk en intimidatie veel geld proberen binnen te harken. Maar wat Jurriën ook al eens een keer gezegd heeft over die incassobureaus, dat de overheid heeft wetten gemaakt over hoeveel bijvoorbeeld een rekening omhoog mag bij de eerste herinnering en bij de tweede herinnering. En er zijn een aantal regels voor om dat binnen de perken te houden. En de overheid houdt zich daar zelf helemaal niet aan. Als jij je scooter niet geregistreerd hebt en rijdt onverzekerd rond en je hebt één keer je boete niet betaald, dan boing, te knallen ze er ook 50% bij of zo. Ze houden zich niet aan hun eigen regels. Maar ze gaan daar wel de strengere regels maken voor incassobureaus.
Nee, dat is de overheid gewoon de grootste cowboy.
Ja, zij zijn natuurlijk de grootste. Maar ja, ze gaan dus ook incassobureaus die hun wet overtreden, die gaan ze een boete opleggen tot maximaal €650.000. En als ze drie keer in de fout gaan, dan moet het incassobureau 5 jaar dicht. Denk ik altijd van, ja, als dat incassobureau nou die boete niet betaalt van €650.000, wat gaan ze dan doen?
Mogen ze het niet te veel verhogen?
Nee, inderdaad. Zij wel.
Goed, dan gaan we naar het volgende bericht toe. De UWV-top wil beter beloond worden.
Dat is raar.
Ik vind het eigenlijk best logisch. Je ziet overal dat bestuurders in de publieke sector meer loon willen hebben. Dus ja, eigenlijk wel logisch dat hier ook gebeurt.
Ja, als ze kijken altijd naar elkaar en dan zeggen ze van, ja, er zijn anderen die verdienen zoveel boven de balken en de norm. En dan moeten wij ook omhoog. Dat is meestal het geval. De voorzitter van het UWV die ontving staat hier €219.000 per jaar. Twee andere leden van de raad van bestuur kregen 2 ton ongeveer. En dan heb je nog 7 directeuren. Ook allemaal tussen rond 78 en €196.000 verdienen. En dan zit er natuurlijk 1 directeur die leest dit. Die verdient €178.000. Die doet, verdorie, ik ben de laagste. Die gaat daar gelijk wat aan doen. Maar ja, het is natuurlijk triest. Het is gewoon een clubje ambtenaren. Het is een administratie. Je kan het gewoon vervangen door een computer, dit ding. Dit is natuurlijk niet vrijwillig geld. Dus dan heeft het natuurlijk de neiging om omhoog te gaan. Want de donateurs die kunnen er niks tegen doen.
Ik heb niet het idee dat de dienstverlening echt beter is geworden of zo. In wezen... in wezen wat de UWV alleen nodig heeft, is zeg maar iemand die gewoon een goed bullshit verhaal kan verkopen over waarom de dienstverlening minder is geworden. Zodat mensen denken van, oh, zo had ik het nog niet bekeken, weet je wel. Want het echt beter maken, dat lijkt echt niemand wat te schelen, hoeveel je ze ook beloont.
Goed, dames en heren, jongens en meisjes, gaan we nu even naar een heel belangrijk bericht uit Frankrijk. De man ziet eruit als een typetje van Paul de Leeuw, maar hij had ook zo uit de Jostie-band kunnen komen. Het verschil is dat de haardracht van deze man heel wat Franse belastingcenten kost. We hebben hier namelijk een berichtje over de kapper van François Hollande.
Ik moest even bedenken dat het niet een premier was die is afgezet. Dat was weer een andere iemand.
Nee, ze is ook afgezet, want hij betaalt 9.895 euro per maand voor zijn kapper. Dus.
Ja, op die manier is hij wel afgezet. Ja.
Op die manier is hij behoorlijk afgezet.
Peter, welke rare wet is er doorgevoerd toen wij het over de kapsel moesten hebben van 10.000 euro?
Ja, ik heb nog zitten zoeken, maar ik kon even snel niks vinden. Oh, maar ik heb het idee dat het inderdaad dat het een enorme afleidingsmanoeuvre is voor een van de draconische wet.
Ja, er is ook wel wat gebeurd in Frankrijk. Hè? De noodtoestand is verlengd.
Ja, met 3 maanden. Maar dat is daarna gebeurd. Dit is de 12e. Ja, maar
na zo'n bericht, dan kun je toch alleen nog maar naar zijn kapsel kijken.
Ja.
hij zou iets over je moeder kunnen vertellen en je zou het bijna niet eens horen, omdat je naar zijn kapsel zit te kijken naar zo'n bericht. Dat is...
Hij hoopt natuurlijk dat de prijs van alle kappers in Frankrijk nu ook omhoog gaan. Hè? Hij heeft gewoon even een nieuwe standaard gezet.
Ja, ja, andere kappers zeggen, oh... Als ik 10.000 euro kan vragen van kapsel.
Zo wordt iedereen heel welvarend.
Ja. Nieuwe minimumloon.
Ja, maar voor sommige mensen is het een privilege om 10.000 euro per maand af te kunnen tikken natuurlijk.
Ja, de kapper doet het haar van Hollande voor elk publiek optreden en gaat mee op reizen van Hollande als die langer dan een dag duren.
Ja.
Wat is er zo speciaal aan het hoofd van hem? Ik bedoel... Kom op, die man ziet er al uit als een typetje van Paul de Leeuw.
Hij zit in de overheid, maar hij blijft ook een mens, hij is ook gewoon ijdel.
Ja.
Dit is ook gewoon een man die voor de spiegel staat en denkt dat het heel belangrijk is dat het er goed uitziet. Ja. Wij zien gewoon een lelijk oude man, maar hij zelf ziet een prachtige persoon waar...
Jonge ja, god.
Waar zeg maar... tot aan perfectie aan gefine-tuned kan worden.
Komt voor de arme man.
Nee, op het belastingsbudget is dit natuurlijk gewoon peanuts.
Ja, dat is sowieso.
Nou, je denken. Ja.
Het zou wel mooi zijn als hij ooit eens een toespraak over gelijkheid gaat geven.
Ja.
Dat hij even naar de kapper gaat.
Van tevoren. Het zou me niet verbazen als hij nog zo'n nagelfijler heeft voor 10.000 euro. En een oogschaduw-specialist.
Poetsen-pakstomer, anus bleker.
Ja.
Ja. Ik zag laatst ook zo'n foto van Parijs. En dan zag je de Eiffeltoren. En een enorme, ging over de voetbalwedstrijd. Een enorme menigte die staat dan voor de Eiffeltoren naar een enorm scherm te kijken. En achter dat scherm, daar is de oproerpolitie met traangas aan het schieten op betogers. En dat, maar dat kunnen ze dus niet zien vanwege de brood en spelen dat ertussen staat. Ze kregen een heel Romeins gevoel bij, zeg maar.
Het is wat dat betreft hè, is Frankrijk nu wel, dat is nu wel een beetje de place to be of niet to be, zeg maar. Maar dus er zijn al heel lang, maandenlange rellen, demonstraties aan de gang. En het bijzonder is, Nederlandse media die hebben het vooral over de sport. Hè, en nu natuurlijk ook die ramp waarin aanslag.
Ja.
Waarin heel Nederland volgens premier en koning nu intens meeleeft.
Ik lees trouwens dat waar het net over had, van dat hij voordat hij een speech over gelijkheid gaat geven, misschien nog even naar de kapper gaat. Dat is niet eens zo heel raar, want bij Universiteit Berkeley, daar is een income inequality expert. En die verdient $300.000 per jaar om daar over les te geven over inkomensongelijkheid.
Ja,
dus maar dat is landen ook mooi.
Maar dat is ook iets wat je goed moet onderwijzen.
Ja.
Het kan zijn dat er misverstanden ontstaan.
Dit is hetzelfde als bij Chavez. Chavez zijn dochter, natuurlijk, is een socialist. Dus de rijkste vrouw is ook miljardair van Venezuela, terwijl de mensen daar nou eten meer hebben.
Nou, haar vader was in ieder geval een socialist. We weten niet of zij ook een socialist is. Het kan ook best wel zijn dat ze totaal geen politieke meningen heeft.
Ik denk dat vanaf een bepaald bedrag, dan vervalt jouw politieke mening.
Ja. Zeg je niet gewoon.
Ja, in Nederland ook. Wil je dan nog op de VVD stemmen? Zeg maar, hè, de partij voor de middenstanders. Laat me niet lachen, weet je wel. Zit je daar met je paar miljard?
Ja.
En die vallen onder hele andere regels dan die van voor de middenstanders. Dus,
Overigens is Hollande eigenlijk ook een beetje een soort Bush aan het worden. Nou, want die vent die dat gedaan heeft, die is uit Tunesië, komt hij oorspronkelijk. En
Dus, maar dan zegt hij, we blijven vastberaden terrorisme te bestrijden. En hij gaat de acties in Syrië en Irak opvoeren na de aanslag.
Ja, hij wil meer aanslagen dus.
Dus ja, dat is een beetje raar. Dat is, dus die Tunesië die doet iets en dan ga je Irak en Syrië bombarderen. Dat is net zoiets als de inval in Irak van Bush. Ja, maar het is ook zo, als iemand uit Japan een aanval, een terroristische aanval doet, dan val je ook Irak binnen. Het is gewoon altijd Irak.
Ja, ik denk dat sowieso terrorisme is eigenlijk alleen maar terrorisme als je de energie insteekt.
Ja, maar Frankrijk is ook ontstaan uit de terror. Als je kijkt naar de geschiedenis van Frankrijk.
Guillotine, ze deden dat in. Ze hebben ook Noord-Afrika bezet. In Algerije hakten ze nog hoofden af met guillotine.
Waar ging het bericht ook alweer over?
Hollande.
Hollande en zijn haar. Het volk is daar wel wat bozer dan hier in Nederland.
Ja, die kunnen zich wel goed uit de Frans. Dat is wel mooi in Frankrijk.
Ja. En, maar ik weet niet, maar misschien worden wij te veel, geprogrammeerd om naar de Olympische Spelen toe te leven of zo. Nou, ik wil graag een beetje sport, gewoon voor de leukigheid, voor geestdodendheid. Maar dan merk ik mij wel, dat de politiek en de sport steeds meer wordt verweven. En dan merk je dus ook aan dat gewoon een explosieve, ik kies dat woord expres, toename is van rouwbanden en minuten van stilte bij sport gelegen.
Ja, en in Amerika ook nog van volksliederen, vlagvertonen en overvliegende straaljagers.
Ja, dat is inderdaad het Amerikaanse systeem. Voor de Amerikanen vind ik het nog een grap. Het is gewoon allemaal show, weet je. En als je dat gewend bent, waarom niet? Het heeft zijn inhoud toch al lang verloren. Maar de Nederlandse programmering, en ja, ik volg dan alleen maar sport op de NOS, die is er echt op gericht om elk moment van rouw aan te grijpen en gewoon dat sport te verweven. En bij de eerste dag van het Europese kampioenschap hadden ze gewoon, ik denk, een uur hadden ze het over terreurdreiging vanwege die aanslagen in Parijs. Nou, kijk, daarvoor keek ik dus niet. En, maar goed, op een gegeven moment werd dat NOS ook wel verweten. Waarschijnlijk was het probleem ook een beetje dat ze te veel zendtijd hadden. Want op een gegeven moment gingen ze ook over de kapsels van voetballers, urenlang discussiëren. Maar ik merk het dus wel. Dan dat er ook een interview wordt, en dat was vandaag zelfs in de Tour de France, dat dan die sporters geïnterviewd worden met, wat vind je daar nou van? Maar dat is voor mij als kijker eigenlijk helemaal niet interessant, zeg maar.
Ja.
Ik denk, en dan voel ik het aan hoor, dat als je 2 weken hebt zitten te fietsen, volgens mij denk je alleen maar aan de laatste week van fietsen en zal de rest jou een worst weten. En zelfs als je bij zo'n Boston Marathon, zelfs als je zo'n bom zou krijgen, dan nog stappen ze niet af. Dan zouden nog zo'n groter deel van de peloton gewoon naar de finish rijden.
Ja, ja.
Nou, dat is gewoon waarvoor ze daar zijn. Hè? Nu we er toch zijn, laten we dan maar een stukje gaan fietsen.
Zo'n bom die is wel verstorend voor de individuele sprint, tussensprint. Maar die Tour de France die stopt nergens voor. Volgens mij zijn niet verhalen van mensen die ze gewoon weer op de fiets hebben gehesen en die al sukkelend gewoon alsnog dood over die finish zijn gevallen. Dat is toch...
O ja, serieus?
Ja, ik heb gehoord dat de mensen die hebben zo'n smak gemaakt en dat er dan op dat moment niet de goede medische diagnose wordt gesteld door degene die er met de reservefiets aankomt. En dan worden die gasten gewoon met hersenletsel en alweer op die fiets gehesen.
Er was 2 jaar geleden zo'n massale valpartij in de peloton. Ja. En toen kwam inderdaad zo'n mechanicien, die had zo'n GoPro cameraatje op.
Okay.
En dan, dat was die Crash waar ik geloof ook Tom de Moulin vorig jaar. Oh, dat zou wel vorig jaar zijn geweest.
Ja, volgens mij had je dat filmpje gedeeld. Zo.
Ja.
Dus even kijken, wat die, er ligt iemand bloedend op het asfalt. Die heeft een fiets nodig.
Ja, dat is dus de eerste vraag van heb je... Ja.
heb je een fiets nodig?
Nou, Amsterdam, dat is echt wel een bikkel. Die liggen inderdaad helemaal kapot op de grond. En de eerste vraag is, heb je een fiets nodig? Het is echt, ja. Dus, maar dat heeft dus ook zijn charme.
Ja.
Hè? Want dat is een bepaalde kwaliteit, zeg maar, waar mooi is om naar te kijken.
Nee, volgens mij had je het nog iets anders verwoord. Zo van, er ligt een man bloedend op het asfalt. Wie heeft een fiets nodig?
Ja. Ja. Het eerste wat je ziet als mechanicien. Oh, fiets kapot. Ja. En Lauwensterdam die kwam ook echt met, dat was niet de eerste keer in de Tour, met allemaal verband over de finish en zo. Ja, nee, dat is wel echt gewoon doorbikkelen. Maar ja, dat is ook wat de charme eraan is. Maar dan krijg je dus ook van die inhoudsloze interviews als van, ja, we gaan niet wijken voor terreur en dat soort dingen. Maar in wezen stond al vast dat de Tour doorging. En dat is prima, zeg maar.
Ja.
Absoluut, maar wat ik erg vind, is dat die vraag tegenwoordig gesteld wordt.
Ja.
Nou, zo'n Tour de France is ook al een behoorlijke aanslag op het politie.
Uiteraard, ja.
Ik geloof dat het ook gaat om tienduizenden agenten die daarvoor moeten worden opgetrommeld.
Ja.
Maar misschien ligt het tegenwoordig ook wel zo dicht bij elkaar, hè? Dat sport en terreur, dat... Zo'n beetje zo rond het EK van Nederland, dat was 2000,
ja.
Is het gewoon zo'n sport, wordt zo'n sportevenement gezien als een gevaar, zeg maar, in plaats van als een feest. En dat merk je dus overal.
En wat voor gevaar dan precies?
Gevaar was dat er rellen zouden zijn, hè? Dat was toen nog in 2000.
Oh, oké, op die manier.
Ja, de spanningen stonden nog niet zo hoog, weet je wel, tussen bevolkingsgroepen.
Uh-huh.
Maar er had dus wel een ruitje kunnen sneuvelen. Het ging om voetbalsupporters.
Uh-huh.
En dan met name de Britsen.
Dan zie ik eigenlijk wel een mooi bruggetje naar het volgende bericht toe. Staatssecretaris Dekker die wil meer keuzevrijheid voor jouw tv-abonnement. Mocht je er eentje hebben.
We hebben toch nog maar één kabelexploitant.
Ja, in feite wel, ja.
Nee, we hebben toch gewoon Ziggo. Zijn er nog...
Nee, maar glasvezel ook. TV-abonnement gaat het over.
Ja, KPN en...
Ook die mensen. En dan mag je zelf kiezen wie van de 30. Maar dat is een ouderwets verhaal, hè. Je had vroeger, was het allemaal analoog. De kabel was analoog. En dan had je gewoon verschillende golflengtes. Dus als jij naar een wijkcentrum, daar lag dan een kabel naartoe. Ja, dan is het heel leuk als ieder huishouden zijn eigen lijstje van 30 zenders stuurt. Maar die frequenties die gevuld werden met zenders, ja, dat waren gewoon de 30 die kabelaar had uitgezocht.
Ja.
En nu heb je natuurlijk digitale televisie. Dus dan is het veel makkelijker om te zeggen, ik wil dat of ik wil dat. Maar volgens mij is het voor analoog, is het volgens mij sowieso heel lastig om dit in te voeren. Bijna onmogelijk waarschijnlijk. En
je kan er gewoon een decoder achter zetten. Dat komt wel even precies, ook al. Dat je bepaalde dingen kon decoderen en andere niet. Maar het punt is dat er was een wet en die vertelde alle aanbieders dat ze per se 30 zenders moesten aanbieden in een pakket. En je mocht niet een pakket aanbieden met maar 4 zenders erin of zo.
Nee.
En dat was het enige land in Europa, in Nederland, is dat waar dat ook weer verplicht is gesteld. En de consument niet zelf mag kiezen welke zenders hij wel niet neemt. Maar dat willen ze nou gaan opheffen. Een stukje vrijheid kon echt erbij. Dus kan je positief overvoeren.
In wezen lopen zij enorm achter op Netflix natuurlijk.
Natuurlijk, ja.
Ja, het is ook zo dat zo'n abonnement, ik heb een abonnement zonder televisie erin, maar dat scheelt ook niet zoveel in de kosten.
Als jij een kabelabonnement hebt, dan is downstream, heet dat. Dat is het product naar jouw huis toe. Veel van die mensen staat gewoon aan. Dus als jij een andere dienst hebt waarbij je dus interactie hebt, ja, dan koop je eigenlijk alleen upstream erbij. Dus als jij zegt van ja, ik neem tv er niet bij, ja dan, ja, voor die kabelaar is dat een beetje de mindset van ja, ik heb eigenlijk maar twee producten. Ik heb upstream en downstream. En ja, dat wat je vaak ziet is dat ze die signalen moeten toch met de stroom naar beneden. Dus het is voor hun niet zo boeiend om dat geen tv te verkopen. Maar dat kan tegenwoordig, hè, omdat ja, die hele verschuiving is naar digitaal gegaan. Dus het wordt steeds makkelijker om dat te managen.
Ja.
Maar Hey, vroeger was het ook zo als je bijvoorbeeld UPC had en je zou alleen internet kopen, bij wijze van spreken. Ja, dan zij konden dat alleen maar leveren door gewoon een signaal aan te zetten. En dan had je altijd ook tv. Dus niet tv kopen, dat ja, dat kon, bij wijze van spreken als het kon. Ik weet niet of het heeft gekund eigenlijk. Mm-hmm. Dat signaal stond gewoon aan. Dus dan had je het gewoon.
En je krijgt nog steeds meer van die set-top boxen. Die dingen die je op je televisie zet. En ja, die via, kan je via het internet, kan je, Apple TV heeft ook zoiets, hè.
Ja.
Dan zit die gewoon aan je modem vast. En je hebt niet een apart televisieabonnement, maar je kan via die zo'n set-top box een heleboel kanalen ontvangen.
Ja.
En dan is het toch gewoon, lijkt het televisie eigenlijk.
Goed, gaan we even naar het volgende bericht toe. Dringend 150 miljard nodig voor Europese banken.
Deutsche Bank. De topman van de Deutsche Bank die zegt dat Europa extreem snel in actie moet komen. Om te voorkomen dat de EU wegzakt. En dat is bekend, de Deutsche Bank die zit zwaar in de problemen. Of ja, de aandelen koers is ingestort. En ze hebben een enorme derivatenportefeuille die nogal instabiel kan worden. En waarschijnlijk een hele hoop geld geleend aan Zuid-Europese instellingen die niet meer terugkomt. En nou is opeens 150 miljard nodig. Maar Dijsselbloem heeft gezegd van en de Italiaanse banken die zitten ook al te schreeuwen om steun. Daar is ook al een hele oude bank in de vernieling aan het draaien. En Dijsselbloem zegt nee, nieuwe template is niet meer bail-out. Het nieuwe template is een bail-in, zoals bij Cyprus. Dus dat je rekening wordt afgetopt. Dus bij Cyprus was het alles boven de 100.000 euro was je weg, was kwijt. En aandeelhouders moeten verliezen leiden, obligatiehouders en rekeninghouders. Dat is wat Dijsselbloem wil. Maar ja, ik vraag me toch af of dat uiteindelijk gaat lukken. Ik denk dat het uiteindelijk toch weer een bail-out wordt. Maar ja, de bankenproblemen zijn niet voorbij in ieder geval. Dat was altijd het verhaal natuurlijk met die enorme steunacties. Ook de ECB die pompt nu 80 miljard per maand uit de drukpers in de economie. Om dingen op te kopen, schuld, bedrijfsschuld ook. En ja, dat is kennelijk niet genoeg om de zaken in leven te houden.
Dan gaan we nog even snel naar het volgende bericht toe. Siemens waarschuwt niet meer voor de gevolgen van de Brexit.
Ja, ik vond het wel apart als nieuwsitem zat er. Je ziet natuurlijk heet dat Brexit hier, Brexit daar, Brexit veroorzaakt dit. De pond gaat omhoog of omlaag door Brexit. Alles is Brexit. Ja. En Elbe Armageddon, ja. En daar zegt Siemens, die zegt, wij waarschuwen niet meer voor de gevolgen van Brexit. Maar dat drukken ze gewoon af als nieuws, dat een bedrijf niet meer waarschuwt voor de gevolgen van Brexit. Daarvoor waarschuwden ze kennelijk wel, iedereen die dat wilde horen, voor de gevolgen van Brexit. En nou zeggen ze, nou weet je wat, we houden op met het waarschuwen voor de gevolgen van Brexit.
Was er dan een bepaalde reden toe?
Nee, het is gewoon, ik denk dat de media wanhopig op zoek is om steeds maar alles over Brexit af op de voorpagina's te plempen.
Ik denk dat er ook twee krachten spelen. Aan de ene kant wou iedereen zeg maar bij het goede kamp zitten. Ja, want ze vonden het gewoon belangrijk dat er dat het duidelijk was dat zij voor de Remain waren, om het zo maar te zeggen.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant, als de realiteit, daar moet je ook aanpassen. En ze zullen natuurlijk ook niks mislopen. Ze zullen ook gewoon kunnen profiteren van de voordelen die de realiteit te bieden heeft. Dus ja, zij manoeuvreren zich ook een beetje daartussendoor. Ik denk dat in heel veel kringen had je eigenlijk alleen maar iets te verliezen door je positief over een Brexit uit te laten. Hè, ongeacht wat je dacht of wat je meende dat er zou gebeuren.
Ja.
Dus dat zag je gewoon. Zo gaat dat in die wereld. Hè. Het gaat er niet om wat echt gebeurt. Het gaat er eigenlijk alleen maar om hoe je daarin staat. Hoe je overkomt.
En werd er in de berichtgeving ook heel paniekerig gedaan over de instortende aandelen in Engeland.
Ja, maar dat is ook zoiets vaag. Kijk, gewoon op korte termijn. Als jij bij spreken, vandaag doen koersen dit en morgen doen koersen dat. Als dat heel snel verandert, dan betekent dat over het algemeen dat of er is nieuwe informatie beschikbaar. Maar het betekent ook vaak, hè, als vooral in het geval van dit, want je wist dat de nieuwe aanvulling van het resultaat van de Brexit van het referendum, wanneer dat zou plaatsvinden, was niet mysterieus. Nee. Het was dus niet zo van, we zijn heel overmand met dat het resultaat vandaag binnenkwam. Nee, die dag die was veruit van tevoren was bekend.
Uitslag was verrassend.
Ja, precies. Als op zo'n moment de koersen of graadmeters sterk bewegen, dan hebben we gewoon mensen verkeerd gewet. Ja, het is eigenlijk allemaal gokken. Mensen gaan allemaal gokken op mogelijke toekomsten uitkomsten in de toekomst. En als daar dus opeens een schok in zit, bij een factor die al lang van tevoren aan zag komen, ja, dan hebben mensen gewoon verkeerd ingeschat. Dus dat betekent niks dat het resultaat op zichzelf, hoeft niet noodzakelijkerwijs te spreken dat het resultaat op zichzelf goed of fout is. Maar gewoon de mensen die daarop hebben zitten gokken, hebben gewoon anders gegokt.
Er zit een verschil tussen wat ze dachten dat zou gebeuren en wat ging gebeuren.
Precies. En nu zie je op langere termijn, zie je betere weerspiegeling wat het echt qua waarde betekent. En dat schijnt wel mee te vallen.
Ja, maar dat is ook zo. Obama had natuurlijk gezegd van ja, als ze eruit stappen, dan staan ze achter aan de rij met handelsakkoorden. Okay. En nou, vandaag komt al bekend van UK voor aan de rij voor een nieuw handelsakkoord met de VS.
Kijk, als er nu iets gebeurt, de media nu zal het eigenlijk alleen nog maar over de aanslag en de staatsgreep hebben. Dus de berichten dat er nu weer voor falikante flaters worden gemaakt. Precies, dat soort dingen worden misschien nu weer doorgesluist. Maar die wet in Amerika wordt misschien met succes gelanceerd.
Ja, we zullen het zien. We houden u in ieder geval op de hoogte hier bij Vrijheid Radio. Zometeen hebben we nog één berichtje over het sociaal contract. Dat schijnt namelijk aan een update toe te zijn. Al dus iemand van het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar eerst nog even iets heel speciaals. Ja, dames en heren, jongens, meisjes. We onderbreken de uitzending heel even voor Frank Karsten. Je zit op het vliegveld in Las Vegas, als het goed is.
Ja, McCarran's Airport in Las Vegas. En ik ben weer terug van het Freedom Fest, dat gisteren afliep. En ik ga nu naar huis weer.
Ja, hoe was het?
Nee, het was heel interessant en leuk. Veel interessante mensen ontmoet. Je moet bedenken, het is de grootste bijeenkomst van vrijheidslievende mensen in de wereld. Het wordt elk jaar georganiseerd, nu al volgend jaar voor 10e jaar geloof ik.
Okay.
Door de econoom Mark Skousen, een succesvol auteur. Hij had mij uitgenodigd om een debat te voeren met een voormalig congressman in Amerika en een libertarisch ankerhoog persoon, Bob Barr.
Oké, die ken ik wel. Ja.
Democratie, dus ik heb democratie aangevallen, bekritiseerd. En ja, dat was wel leuk. Voor de rest zijn er per dag misschien wel, even een schatting, 100 sessies. Dus in totaal 400 of 500 sessies. En niet alleen debatten, maar ook voordrachten en films en zo. En dus het is heel erg breed. En eigenlijk kun je nooit alles volgen tegelijkertijd. Want er zijn wel 8 sessies tegelijkertijd bezig waar je uit kunt kiezen. Mm-hmm. Maar het mooie is dan wel weer, als je kunt halverwege een sessie instappen en de halverwege uitgaan. Dus dan kun je ook nog meer sessies meepakken die tegelijkertijd aan de gang zijn.
Oké. En wie waren er allemaal?
Even kijken, Steve Forbes was er, om maar een paar bekende namen te noemen. Ik zag hem met zijn bodyguard. Forbes is van Forbes Magazine. En Doug Casey was er, die heb ik even gesproken. En die heeft een nieuw boek uitgebracht, wat misschien ook verfilmd gaat worden. Dat was heel leuk. Doug Casey is een oude kapitalist, die wint er geen doekjes om. En Ken Schoolant heb ik weer gezien, die ken ik eerder al van verschillende bijeenkomsten. En zijn vrouw Lee Schoolant. Ken is bekend van Jonathan Gullible. Dat boek dat in wel 40 talen vertaald is.
Ja.
Dat gaat over vrije marktideeën. En zijn vrouw Lee is ook wel leuk. Want ze wonen samen in Hawaii. Hij is daar hoogleraar aan de universiteit. En Lee is geboren in China. En heeft ook een voordracht gegeven. Over haar tijd in China. En de enorme onderdrukking die daar aan de gang was tijdens de tijd van Mao. Dat was interessant, die werd goed ontvangen. En ja, wie nog meer? Jeffrey Tucker. Die heeft mij een keertje geïnterviewd over democratie en ik heb hem ontmoet bij de PFS Society in Turkije. Ik groet hem wel even, maar ik wilde ook niet zoveel van zijn tijd nemen. Dus hij is een joyful libertarian, dus overal welkom. Hij zat eerst bij Mises, maar nu zit hij bij Liberty Me. Dus hij kan ook wel een leuke voordracht geven. Maar het is heel interessant, en ook al omdat het in Nevada of Las Vegas is. Las Vegas staat natuurlijk bekend als Sin City. Nou, dat kun je ook wel stellen.
Yeah.
Het is niet een plek die wij zelf kennen. Elk hotel, ik zat in Planet Hollywood, waar ook het congrescentrum is. Dus eigenlijk elk groot hotel heeft volgens mij een casino aan de onderste verdieping. Wat 24/7 open is. En daarboven waarschijnlijk ook een congrescentrum. Hier ook een gigantisch groot congrescentrum. En zo groot dat we eigenlijk niet eens alle zalen aan het bezetten waren. En je ziet, ja, het is een soort Sin City, hè? Het is een soort Lorette Mar, maar dan maal 10 of zo. Niet alleen qua grootte, maar ook qua ranzigheid.
Oké.
Okay. Ja, ik weet niet wat een goede term daarvoor is, maar ik heb nog nooit zoveel tatoeages gezien in mijn leven. En, ja, het is wel grappig, want ik had ook een filmpje gemaakt om 3 uur 's nachts. We zijn naar mijn bed gegaan. En ja, dan ga je naar beneden en dan zitten gewoon nog een paar honderd mensen te gokken. En om, ja, dat gaat gewoon de hele dag door.
Oké.
Okay. Ja, en dus Las Vegas is eigenlijk gecentreerd rond de strip, de Las Vegas Boulevard. En daar gebeurt het allemaal. Als je 100 meter daar vandaan gaat, dan gebeurt er helemaal niks meer. En daar loopt iedereen en daar zie je dus al die fantastische gebouwen zoals een miniatuur of Empire State Building en een miniatuur Chrysler Building. Maar je ziet ook een piramide en een deel van Venetië is nagebouwd.
Een Eiffeltoren, geloof ik.
Eiffeltoren, ja, die stond vlak naast mijn hotel. Planet Hollywood is niet zo'n heel indrukwekkend hotel, maar dat maakte mij in dit geval niet zo uit. Wat heb je nog meer? Nou ja, er zijn heel veel shows in die, belangrijke shows met belangrijke mensen of grote mensen in die, in al die hotels. En er waren wat mensen uit Frankrijk die waren voor Freedom Fest gekomen. En die kwamen al 5 jaar en die zeiden, ja, we gaan al die shows af ook. En we gaan ook naar shooting ranges, want dan kun je met shotguns schieten en met kalashnikovs.
Oké.
Okay. Dat is wel leuk. En voor de rest zit hier Grand Canyon, waar ze al op 3-4 uur rijden. Je kunt het ook met een helikopter doen. Kost 4-5 euro. En de Hoover Dam. Dus er zijn, voor de toeristen zijn er wel leuke dingen te doen. Maar ik kwam voornamelijk voor de conferentie.
Wat voor belangrijke dingen heb je daar? Heb je nog nieuwe dingen gehoord? Of van je zegt van, hé, dit is een eye-opener. Dat heb ik nog niet eerder gehoord.
Nou, ik was altijd al bezig met levensverlening en onsterfelijkheid. En gelukkig was er dit keer iemand, José Cordero heet hij geloof ik. Die samen met Ray Kurzweil werkt, zei hij. En die hield een prachtige voordracht over immortality, dat het binnen nu en 20 jaar mogelijk zal zijn.
Okay.
Voor mensen dus. En dat we al succesvol zijn om het leven van muizen met 3 maal te verlengen. En dat van wormen met 6 keer. Maar dat is nog niet het niveau dat we nodig hebben, of niet het niveau van mensen. Maar dat was eigenlijk een zeer informatieve en goed gegeven voordracht. Maar het ging totaal niet over vrijheid eigenlijk. Maar desalniettemin erg interessant.
Ja.
En voor de rest, ja. Kijk, het is wel zo dat mensen tegenwoordig minder naar bijeenkomsten gaan. Omdat ze alles eigenlijk al kunnen horen via het internet. Ik leer meer via het internet in een jaar dan dat ik vroeger, weet je wel, toen ik 20 was, in 10 jaar leerde, denk ik. Heb jij dat ook niet?
Ja, nee, ja, nee, dat heb ik zo zeker. Ja. Nou, op zich vind ik af en toe zo'n bijeenkomst ook wel leuk hoor. Maar het is ook meer om een beetje te socializen natuurlijk met andere libertariërs.
Dus, ja.
Ja.
Nou, zo kwam ik iemand tegen die weer via aangeraden werd. Hij, Luke uit China. En die is sterk bezig om de libertarische ideeën te verspreiden. En die was erg geïnteresseerd om Beyond Democracy, of de democratie voorbij, verder te populariseren in China.
Oké. Okay.
Dus daar was ik natuurlijk wel blij mee. Dat is een redelijke markt.
Ja, ja, redelijke markt, ja.
Kijk.
1 miljard mensen of zo.
Ja, het probleem is een beetje de mensen daar, de politici of de heersers, die zijn wel erg antidemocratie, maar niet antistaat. En het boek is natuurlijk eigenlijk te kritisch voor ze. Jegens de staat. Dus misschien moet het een beetje gecensureerd worden. Of aangepast. Dus ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren en wat er voor nodig is. Maar dat was wel een nuttig contact. En ik heb een nuttig contact gehad met Doug Casey, omdat ik nu ook bezig ben met freeprivatecities.com om private steden op te richten. En hij heeft dat geprobeerd in Afrika. Een van zijn voordrachten was ook getiteld How I Turned African Hellholes into Anarcho-Capitalist Singapore Oasis of zo. Paradise, zoiets.
Okay.
Dus ja, dat was een handig en nuttig contact. En er was iemand, Mark Kloekman, die heb ik gesproken omdat hij bezig is om sociale economische zones op te richten in Honduras.
Okay.
Zogenaamde ZD's. Dus het was nuttig. En ja, het is ook wel leuk. Je komt allerlei mensen tegen die je op andere conferenties ook hebt gezien. Dus al met al een behoorlijke ervaring. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het voor veel Nederlanders, ja, te duur is om heen te gaan en te weinig loont.
Maar jij hebt er dus ook gesproken, hè?
Ja, ik heb een debat gehouden en de vorm van het debat is dat iedere spreker eerst 10 minuten krijgt. En dan 5 minuten om weer te antwoorden op de eerste 10 minuten van een andere spreker. En dan volgde er een debat. Maar het was opvallend, Johan, dat ja, eigenlijk zat er heel veel conservatief in de zaal. En er waren ook, nou, iedereen geloofde dus van er is niks mis met de democratie. Er is ook niets mis met de staat. Maar hij moet wel veel kleiner. Alleen we zijn er niet in geslaagd om de afgelopen 100 jaar hem kleiner te maken.
Ja.
Dus mijn stelling is dat er iets mis is met democratie. Maar dat ging niet in als koek, helaas. En dat was wel opvallend, omdat ik dacht echt, het publiek zal best wel erg ontvankelijk zijn voor deze ideeën. Maar daarvoor is de conservatieve toon toch te groot, of het conservatieve publiek toch te sterk.
Okay.
Dan zei je dat niet erg, maakt niet uit, het was leuk om te doen. En, wat ook zo was, er waren iets van, hoeveel zal het zijn, 50 standhouders, zoals Cato Institute, Manhattan Institute, Heritage Institute, ga zo maar door. En die zijn eigenlijk allemaal pro-staat, pro-democratie. Students for Liberty, oh, ik heb iemand gesproken van Students for Liberty, dat was ook wel weer interessant. En dat is wel een leuke organisatie die groeit als Cole, dat is echt ontzettend succesvol.
Ja, die zit ook echt over de hele wereld inmiddels, ja.
Ja. De kosten voor zoiets zijn best wel hoog. Dus je zag met name de oudere mensen, soms zelfs 75 of 80, mensen met rollators. Of nou niet, ja, rollators, ja, nou, stokken, hoe noem je dat? Een wandelstok.
Ja, ja, ja.
Het is niet per se dat de jongeren er komen, want het kost sowieso iets van €400 entreegeld.
Oh ja.
Dollar. En dan zijn er nog die kosten, dus je bent in totaal €3000 kwijt. Dus dat is ook wel een grote barrière voor veel Nederlanders. Die moeten natuurlijk ook best wel veel geld besteden aan de vlucht en tijd.
Ja.
Dus. Maar die exhibitors, die standhouders, ja, het viel me op dat er heel veel waren die zeiden, ja, we hebben allemaal ideeën voor het veranderen van de huidige politiek. Daarvan, we schaffen de inkomstenbelasting af of we willen approval voting. En approval voting zou een manier zijn om de democratie te verbeteren.
Okay.
Namelijk dat je op 3 mensen kunt stemmen. Of 10. En dat heeft, ik zie zeker dat het voordeel heeft. Want dat zeg je ook in Nederland bij de, volgens mij, laatste verkiezingen. En toen waren er best wel veel mensen geneigd. Ik sprak zelf mensen die wilden eigenlijk libertarisme stemmen. Maar die stemden toch op de VVD. Omdat ze dachten, ja, anders wordt de PvdA de grootste partij. Die mag dan de formatie starten, snap je? Dus dat strategisch stemmen stopt dan. Daarmee. En dat is een groot voordeel. Dus de kleinere partijen kunnen bij approval voting, dus waarbij je meer stemmen kunt geven, veel meer bereiken. Dus, maar ja, het is geloof ik nog steeds de democratie natuurlijk. En wat was er ook? Er is ook een standhouder en die was voor term limits. En dat houdt in dat politici maar een bepaalde periode actief mogen zijn als politicus.
Yeah.
Maar ik geloof niet dat dat nou per se veel verschil zou maken. Omdat we dat, ja, je kunt ook goede politici hebben. En we hebben ook niet zoiets voor mensen die CEO zijn of zo van Apple of weet ik veel wat. Zeggen we ook niet, nee, na 8 jaar moet je echt uit hoor. Want anders word je zo'n carrière CEO. Dus, nou ja, ik vond het wel een grappig idee, maar...
Ja, heb ik ook wel een leuk idee. Dat het voortaan de salaris van politici gecrowdfund moet worden.
Ja, ja. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het toch een groot probleem met democratie, hoe je het ook weet of keert. Het is een one size fits all ideologie.
Ja.
De meerderheid, het is de, ja, het is een het rechten van de democratie gaat over het recht van de meerderheid. En omdat het de diversiteit van miljoenen individuele beslissingen reduceert tot een paar beslissingen van democratisch gekozen politici en bureaucraten, is er natuurlijk een, ja, leidt natuurlijk tot onvrede en conflict. Dus, maar ja, dat is eigenlijk wat niemand zegt. Ook hier is er weinig. Dus, nou ja, maakt niet uit. Het was toch heel leuk.
Ja, ja, goed joh. Hey, ik ben benieuwd. Waar had trouwens Jeffrey Tucker het over?
Die had het, nou, die mocht vast meer voordrachten geven. Maar hij had het over legalize drinking under influence. Dus je mag, ja, dat is natuurlijk een heel erg. En hij had wel een goed punt natuurlijk. Alhoewel, hij bedoelt het niet zo goed. Ik heb er zelf ook over nagedacht, want ik vind het erg interessant. En hij had wel een goed punt. Vond ik. Maar zoals ik het zie, is kijk, je hebt aanleiding. Aanleiding is een cd wisselen.
Ja.
Aanleiding tot ongeluk bijvoorbeeld. Je wilt ongelukken voorkomen en je wilt slechte rijgedrag voorkomen, want dat is hinderlijk. En slechte rijgedrag kan weer leiden tot ongelukken. Dus dat is wat je met name wilt voorkomen. Je wilt eigenlijk niet de aanleiding voorkomen, toch?
Ja,
als je Ja, als er iemand vermoord wordt met een mes, wil je niet zeggen, ja, we gaan alle messen verbieden. Dat is een beetje onhandig. Je wil gewoon, want door het verbieden van alle messen en daarop te controleren, ben je enorm veel energie aan het stoppen in dingen die toch nooit erg waren. Een op de 3 miljoen mensen met een mes, die doet iets mis. Dus om ze dan allemaal te verbieden en te controleren, dan is je energie eigenlijk heel erg slecht besteed. Nou, zo geldt het hier eigenlijk ook. Van, ja, misschien moet je meer controleren op slecht gedrag en slechte en op en mensen die ongeluk hebben veroorzaakt, ja, een tijdje van de weg te houden. Want, en nu doe je dat niet, hè? Want iemand die een ongeluk veroorzaakt heeft met alleen maar blikschade, die mag gewoon door blijven rijden, terwijl hij eigenlijk een indicatie heeft gegeven dat hij misschien niet zo goed kan rijden.
Huh? Ja.
Dus het zou misschien beter zijn om mensen die al, ja, die dat hebben gedaan, om te zeggen, oké, okay, als jij een ongeluk hebt veroorzaakt met alleen blikschade of wat dan ook, dan mag je sowieso 2-3 maanden niet rijden. En dat houdt je wel een beetje rustig. Dat zou al hartstikke handig zijn, mm-hmm. denk ik.
Ja.
In plaats van enorm te controleren. Want er zijn natuurlijk ook mensen die hun cd verwisselen of gewoon niet die slaapmiddelen hebben genomen of andere medicijnen die hun reactievermogen verminderen.
Ja.
Dus de vraag is een beetje of je erin gaat om mensen te controleren. En je wilt natuurlijk nooit de aanleiding zozeer bestrijden. Je wilt gewoon het negatieve resultaat bestrijden. Dus ja, en daar kun je, als je dat doet, dan kun je eigenlijk veel beter je energie, heb je veel beter resultaat voor de energie erin in stopt. Maar ik begrijp het sentiment van anderen ook wel. Daarvan, het is leuk voor degene die overreden wordt. Als ik kan zeggen van, ja, maar degene die je overreden heeft, is wel gestraft.
Yeah.
Ja, dat heeft nut. Dus, Je wilt het ook wel voorkomen, dus de vraag is een beetje hoe je dat het beste kunt doen.
Ja, zelf denk ik gewoon dat het een zaak is van de verzekeraar en de verzekerde, zeg maar. Maar goed, dat is mijn mening, ja. Hoor.
Ja, dat zou ook kunnen. Ja. In ieder geval, het is wel leuk om daarover na te denken, want de zaak is niet zo klip en klaar als het op het eerste oog lijkt, denk ik.
Nee, goed joh, ja. Ik weet niet, heb je nog iets op je hart wat je nog kwijt wil?
Het viel me wel op dat, nou, het is hier hartstikke heet trouwens. Ja. En droog. Dus mijn handen zijn heel erg droog en mijn lippen zijn droog.
Ja.
En ik drink wel 4 liter per dag volgens mij, echt enorm.
Ja.
En het was niet eenvoudig om gezond te eten. Ik begrijp hier ook waarom de Amerikanen erg last hebben van overgewicht.
Ja, ik doe de subsidie op corn, hè?
Ja, nou, ik weet niet wat het is, maar het is ook wel interessant om te zien dat soms dames van 20 al gigantisch overgewicht hebben. En ik zeg, mijn hemel, niemand. Het is snel opgebouwd. En niet een beetje ook. Dus, hier komen toch wel. Oh ja, wat ik ook zag is veel zwervers in Nevada. En dat valt ook wel goed te verklaren, denk ik. Want ja, je hoeft hier niet echt een dak boven je hoofd te hebben. Het is hier warm.
Oké. Okay.
Dus ik denk dat het ook wel daklozen aantrekt.
Mensen gooien daar graag met geld natuurlijk, hè, in Las Vegas.
Ja, nou, maar met name op de roulette tafel, denk ik. Er zijn allerlei culturele dingen die ook opvallen.
Mm-hmm.
En Amerikanen zijn natuurlijk zo op zich hele open mensen. Dat is ook leuk. Ze zijn niet zo gesloten als Europeanen, denk ik.
Yeah.
En, ben je wel eens in Amerika geweest?
Nee, nog nooit.
Oh. Nou, dat is wel aan te raden.
Ja, ik wil wel een keertje kijken. Maar ja, op mijn Facebookpagina zie ik alleen maar enge dingen van agenten die mensen in elkaar slaan. Dus ja, ik weet, daar heb je niks van gemerkt, hè?
Nou, ik ben 3 keer in elkaar geslagen, dus, maar het viel wel mee. Nee. Ik moet zeggen dat ik de Amerikaanse politie ook wel vrees. Want er zitten 6 maal zoveel mensen in de gevangenis in Amerika als in Nederland.
Ja, ongeveer hetzelfde aantal als in de tijd van Mao in China of zo.
Ja, zij hebben meer gevangenen in absolute nummers, aantallen, dan elk ander land in de wereld. Dus ook China. En dat al iets van 4 keer groter is.
Ja.
En ook, ook andere landen waar veel meer criminaliteit is, zij hebben 2,7 miljoen mensen zitten hier in de gevangenis. Dus, en de politie is natuurlijk erg trigger happy. Hè? Wist je dat de politie meer mensen heeft doodgeschoten gedurende jaren dat er Irak-oorlog woedt? Dan de Amerikaanse soldaten zijn omgekomen in Irak.
Ja.
Ik geloof dat ze iets van 500 mensen gaan dood door politiekogels.
De kans dat je door een terrorist gedood wordt is 8 keer kleiner dan door een politieagent.
Dat zou niet fout. Maar ik reed op weg zojuist naar het vliegveld. En ik zag allerlei vlaggen over mast hangen. De Amerikaanse vlag, de Nevada vlag en nog meer vlaggen. En dat zag ik al dagenlang. Ik dacht van, ik vroeg aan de taxichauffeur, waarvoor is dat? Ik dacht, ja, vanwege de 5 politiemannen die doodgeschoten zijn in Dallas. Wat niet eens, wat een andere staat is. Maar toen dacht ik, en toen zei ik nog tegen, oh ja, nou ja, er worden iets van 100 per jaar 100 keer zoveel mensen neergeknald door de politie. En ik wil niet zeggen dat die al die mensen niet ongevaarlijk, ongevaarlijk waren of zo hoor. Maar ook dat gebeurt. Dus dat is niet het hele verhaal, dat begrijp ik zeker. Maar ja, er wordt wel behoorlijk wat geschoten. En ja, dus ik dacht wel van, ja, hoe ver krijg ik daarmee te maken? Maar nee, daar heb ik niks mee te maken gehad. Wat allemaal heel erg mee. En ja, nou ja, over die 2,7 miljoen mensen in de gevangenis, daar zit ongeveer de helft zit vanwege drugsdelicten.
Ja, ja.
En ik geloof daar de helft weer van. Voor non-violent drug offenses. Dus moet je nagaan. Ik schat het opeens iets van, zal het zijn, 700.000, 600.000 mensen. Die gewoon in de gevangenis zitten, terwijl ze eigenlijk nooit een slachtoffer hebben gemaakt.
Nee, klopt.
Dat zijn ontzettende aantallen.
Ja.
Ongelooflijk is dat.
Ja, dus zeker. Dat zit, ja. We hebben het regelmatig over in de uitzending. Dus,
Ja, is dat zo? Ja,
ja, maar goed, ja, het gaat al een beetje de goede kant op. Hè. Colorado weten we, dat dingen worden gelegaliseerd en zo.
Ja, dat is waar. Ze beginnen met marihuana, dus dat is mooi.
Ja.
En, dus, ja.
Heb je nog iets, had je nog iets opgevangen over hoe de Libertarian Party het daar doet?
Oh ja, Gary Johnson was er.
Oké. Okay.
En dat was een tentje, ja, ik liep even langs, maar ik dacht, Gary Johnson wordt niet als een geweldige libertariër beschouwd, geloof ik, in het algemeen.
Uh-huh.
En ja, er was een steentje van de LP en ik heb een sticker gekregen van ze, die ik lekker op mijn koffer heb geplakt om te zorgen dat ik hem kan herkennen. Niet iemand anders zich vergist. Maar ja, de LP, ik weet niet, ik heb er verder niet zo mee gesproken. Ze doen het wel goed, geloof ik, hè? Want er zijn heel veel mensen, Mitt Romney en Jeb Bush, die overwegen nu Gary Johnson te stemmen.
Ja, ze overwegen, hè. Dus als een politici zegt, ik overweeg iets, dan betekent dat meestal dat er niks gebeurt.
Nou, dat is niet helemaal waar. Als ze zeggen, ik overweeg de belasting te verhogen.
Ja, ja, dan gebeurt het wel, ja.
Dan gebeurt het wel. Of ik overweeg de macht van de staat te vergroten.
Ja,
dat opgaan dat gaat gebeuren.
En precies daarom denk ik ook van, het zal of Hillary of Trump worden die ze uiteindelijk endorsen. Dus, ze gaan niet op een partij endorsen die minder overheid wil.
Nee, en de vraag is als Gary Johnson ooit aan de macht zou komen. Nu zitten we al in fairy tale land hoor.
Mm-hmm.
Maar dan, ja, macht corrumpeert. En zelfs als macht niet corrumpeert, dan zal het hem toch niet lukken. Want ja, hij zit natuurlijk in een systeem. Dus nee, ik heb weinig vertrouwen in democratie zoals je weet.
Ja.
En het wordt alleen maar minder.
Ja, ja, ja.
Ja, hopen. Mensen blijven erop hopen. Hè. Hoeveel het, de frustratie over de politiek die neemt toe. Dat merk je ook in Nederland. Amerika, deze verkiezingen zijn echt heel bijzonder volgens mij. Want de partijen, de groepen hebben nog nooit zo tegenover elkaar gestaan. En ook dat ze elkaar fysiek aanvallen, toch? Zoals, wanneer was het dat Trump supporters werden aangevallen door Hispanics, was het niet? Ik wil niet zeggen dat andersom zou het ook kunnen zijn geweest.
Nou, ik denk wel 100 jaar geleden gebeurde dat soort dingen vaker hoor. Ik bedoel, in de verkiezingen in de jaren 20 en zelfs daarvoor was het heel normaal dat democratische knokploegen republikeinen in elkaar sloegen en vice versa.
Ja.
Dus dat,
ja, maar ik kan me niet herinneren dat de partijen zo tegenover elkaar stonden zoals nu. Dat er zoveel vijandschap was.
Ja, voor de recente geschiedenis is dat inderdaad wel bijzonder. Ja,
ja dus dat is, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Wat denk jij, Johan, over de verkiezingen?
Ja, ik denk dat Hillary Clinton wordt hoor. Maar,
ik denk het ook, ja.
Ja. Dus, ja.
Ja, het is of je door de kat of de hond wordt gebeten, dat is de keuze.
Ja, of je linksom of rechtsom wordt genaaid. Je wordt genaaid.
Ja, toch blijf ik een joyous libertarian.
Ja, ja, ja. Klopt. Ja. The best thing is to enjoy the fuck.
Ja, nou ja, het is belangrijk dat je geen illusies hebt over de democratische resultaten, weet je wel. Die zegt, oh ja, als ze nou maar op X of Y stemmen, of die persoon, dan wordt het allemaal beter.
Ja,
het gaat echt niet gebeuren. Het wordt wel beter, maar niet door hun, niet door de democratie, maar door ons eigen leven te veranderen of door de wetenschap en technologie. Kunnen een aantal dingen verbeteren.
Ja.
Dus, en krijgen we de levensverwachting bij of meer opties, weet je wel.
Ja.
De technologie biedt ons meer opties en dat is ook een soort van vrijheid.
Ja.
Dus ja, en daarom kun je ook nog wel een beetje optimistisch zijn over de toekomst.
Ja.
Dus maar van de politie moeten we het waarschijnlijk niet hebben.
Nee, inderdaad. Goed, Frank, ik weet niet hoeveel, over hoeveel minuten komt je vlucht?
Over een half uur moet ik inchecken.
Ik kan nog een half uur doorlullen, maar...
Nou, volgens mij heb ik alles gezegd wat ik moest zeggen.
Ja.
Denk ik.
Nee, goed, dankjewel. Joh. Nee, dan sluit ik af. Ik wens jou in ieder geval nog een hele fijne vlucht terug.
Dankjewel.
En ja, binnenkort kom je weer in de uitzending met iets anders bijzonder. Heb je al iets wat je... om de luisteraars een beetje warm te maken voor de komende...
Nou, het zou leuk zijn. Volgens mij heb ik met jou nooit besproken de problemen met democratie. Ik 6 jaar geleden ben ik begonnen met dat boek. En eigenlijk heb ik nadien bijna net zoveel geleerd over democratie en over de principes en de dynamiek als toen ik het boek schreef. Samen met Karel natuurlijk. En dat is leuk. Dus eigenlijk, ja, volgens mij is dat...
Dus zeg maar de democratie voorbij 2.0.
Voorbij. Voorbij.
Voorbij, ja.
Ja, nou nee, wat ik nu heb gedaan is dat ik 2 artikelen heb geschreven voor de Vrijspreker, voor het Blog van Meer Vrijheid, waarmee ik nog compacter beschrijf wat het probleem is met democratie. En ik heb nu 20 punten en er komen nog 10 punten bij en dan heb ik 30 punten die heel compact beschrijven in 3 artikelen. Waarom democratie faalt. Jij kent die toch? Yeah. Nou, volgens mij is dat heel krachtig. Als je het steeds krachtiger kunt brengen. Steeds gestructureerder.
Ja.
Dus dat is een groot voordeel, denk ik.
Ja.
En ik ga dat ook publiceren naar andere sites. Zoals de Rockwell. En, de Chinese site kan het, of de Chinese uitgever kan het overnemen, et cetera. Dus dat is wel mooi. Maar we hebben volgens mij nooit gesproken over democratie en wat het probleem daarmee is, toch?
Nee, niet zo gauw weet, maar het lijkt me wel een goed onderwerp om daar de volgende keer op terug te komen.
Ja, waarom niet? En een ander is How I Found Freedom in an Unfree World. Daar heb ik een voordracht over gegeven op basis van het boek van Harry Brown.
Mm-hmm.
Weet je nog, de bekende libertarische presidentskandidaat en investeerder en boekenschrijver. Vond ik zelf ook wel leuk. Hoe kun je ondanks, weet je wel, hoe kun je jezelf bevrijden ondanks dat je in een politiek onvrij systeem zit?
Ja.
Ik denk dat dat belangrijker is dan de politiek te proberen te veranderen. Dat gaat niet lukken. En belangrijk om jezelf te bevrijden van allerlei mentale druk bijvoorbeeld. Of sociale druk is belangrijk. Of verkeerde ideeën die jouw leven beperken. Want stel bijvoorbeeld dat je, nou ja, ik loop te ver vooruit op dat thema, maar laat ik dat niet doen.
Ja.
En het andere is waar ik ook een keer over wil spreken is, of het een thema wat ik interessant vind, en dat relateert ook met Beyond Democracy. Want mensen zeggen, ja, democratie, dat is ook rule of law.
Mm-hmm.
En ik wil eigenlijk aangeven waarom Nederland geen rule of law heeft.
Mm-hmm.
En Amerika ook niet. Misschien is dat ook een interessant thema.
Lijkt me zeker interessant, ja.
Oké.
Ja.
Nou, jij ook een goed verblijf in Nederland.
Ja. Nou, dames en heren, tot zover Frank Karsten. Dan gaan we nu nog even verder met het laatste onderwerp van deze uitzending. We gaan het namelijk even hebben over het sociaal contract. Want dat schijnt aan een update toe te zijn. Nederland is toe aan een nieuw sociaal contract. Althans, dat zegt Kim Puttens, directeur van het SCB. En Henk, wat zijn jouw onderbuikgevoelens hierbij?
Ja, ik denk dat het een beetje iets is als de goden verzoeken.
Ja.
Want hij zegt op het eind, de komende verkiezingen bieden de politiek niet alleen een uitgelezen kans, maar wellicht ook de laatste om maatschappelijke conflicten te voorkomen. Hierover moeten de politici zich dit zomerreces maar eens buigen. Nou, dat is als goden verzoeken.
Ja, je zegt de goden verzoeken, maar ja, het begrip sociaal contract heeft al iets goddelijks in zich. Want ja, je moet er heel erg in geloven. Hè? Het algemene belang, het is voor iets wat hoog verheven is. En er is geen tastbaar bewijs voor dat het bestaat. Dus het heeft een heel groot religieus aspect in zich.
Ja, en toch zullen mensen die, weet ik veel, baantje hebben van 40 uur in de week, maar een inkomen wat net rond over het minimumloon is, zeggen dat zij werken voor Nederland en dat soort dingen. Dus dat je gewoon je tijd spendeert het aan het algemene. Hè? Dus dan vind je het ook normaal dat belasting wordt geheven. Maar dan verwacht je dus ook een tegenprestatie.
Wat dus zal uitblijven.
Dat is dus het probleem van de laatste tijd.
Ja.
De tegenprestaties nemen af.
Wat heeft de majesteit hierover te zeggen?
Nee, dat was stom.
He? Ja, het kon natuurlijk wel een tijdje waargemaakt worden, maar dat was voornamelijk ook door schulden aan te gaan, hè? Staatsschuld. En ja, nu zitten we klaarblijkelijk in een compleet andere fase. En om het hele bootje in Nederland gaat nu naar bezuinigen en participatiemaatschappij, et cetera. Dus ik voorzie nog niet zozeer in van dat de overheid ineens dienstverlenend gaat worden. Ik zie er meer in dat de overheid nu de neiging heeft om meer te centraliseren. En ook met name dus ook als het gaat om onze emoties. En ook dat de overheid voornamelijk aanwezig zal zijn bij, als er eens een ongeluk is, dan komt er een ambtenaar bij staan. En dat dan een beetje het contact wordt met de overheid. Zeg maar, als een nood aan de man komt. Zodat je denkt, goh, de overheid is goed. Nu ben je natuurlijk, ja, ik denk even vooruit hoor.
Maar Henk, wat zou volgens jou een goede oplossing zijn?
Nou, de beste oplossing is dus dat je je verwachtingen behoorlijk naar beneden bijstelt als het gaat om wat je van de overheid verwacht.
Maar denk je ook dat mensen dat gaan doen?
Nee, want zij denken nog dat ze betaald hebben voor dingen. Maar je betaalt geen belasting voor wegen en voor... Nee, in wezen betaal je gewoon voor het budget. Voor een stukje budget van een gekozen apparaat, zeg maar, voor de commissaris. Je betaalt nu voor je gekozen leenheer. Ja, dus je krijgt en je hoopt de veiligheid voor terug te krijgen. En...
Maar die veiligheid is gewoon een ijdele gedachte, want in werkelijkheid gaat het meeste geld naar het luxe leventje van de heersers.
Ja, want daar gaat natuurlijk ook geld in zitten. En in de kapsel van Hollande. Ja. En in coup-pogingen of het voorkomen van coup-pogingen van het Nederlands leger. Dus Dus je, maar als het dan gaat om veiligheid. Kijk, dat wordt natuurlijk nu ook aangegrepen door de overheid om toch weer een stukje te groeien. Snap je? Ook al heeft iedereen het door dat de overheid kan niks beschermen.
Nou, ik denk dat ze hun eigen clubje wel goed kunnen beschermen, toch?
Dat wel.
Ja.
Het probleem is, Rutte zegt bijvoorbeeld heel stoer, Nederland gaat ook vechten tegen terrorisme. Nou, het probleem met terrorisme is, in veel gevallen, dan ontstaat het pas voor je neus. En ja, nou, het wordt ons meer uitgelegd als van, ze hangen hele... fascistische middeleeuwse waarden aan. Ja? Ze zijn niet Westen.
Dus wij moeten hun met heel veel geweld en bommen vrijheid en democratie door de strot duwen, als het ware.
Ja, want dat is nog altijd veel beter dan vrouwenbesnijdenis. Dat is zo'n beetje het verhaal.
Maar vrouwenbesnijdenis, dat vind ik ook maar niks. Een raar gebruik.
Maar ja, dat is toch niet de reden om dan allerlei troepen daar naartoe te sturen om die mensen te vertellen dat ze dat niet meer mogen doen of zo.
Maar wil je daar ook belasting voor betalen?
Nou, ik zou voor het beschermen van dat soort groepen. Ik denk dat het voor die vrouw moeilijk is om zichzelf te beschermen. Daar zou ik wel wat voor over hebben.
Ja, en het hoeft niet per se met belasting. Je zou het ook nog met een crowdfundactie kunnen doen natuurlijk. En het zou altijd nog efficiënter zijn, omdat het op projectbasis is, dan een zittende overheid die probeert mee te groeien met de ontwikkelingen in de maatschappij. Maar, zeg maar, externe onderzoeksbureaus moet inhuren om een blik te krijgen van de maatschappij. Ik denk dat, onderwijs hier gewoon ook een stukje gefaald heeft.
Ja.
Ik denk ook dat goed onderwijs gaat over een goede balans tussen het individu en het samen.
Ik denk dat het onderwijs al stukken beter zou zijn als er wat meer marktwerking in het onderwijs was. Want dat is echt wat je mist.
niet alles hoeft via marktwerking te gaan. Soms kun je ook gewoon met de juiste woorden al dingen gedaan krijgen. Als jij bij je buurman, in het schuurtje kijkt en je ziet dat hij dingen niet heeft wat jij wel hebt en andersom, nou, dan zou je zeg maar kunnen afspreken dat je gezamenlijk elkaars dingen gaat lenen. Dan ben je samen ineens twee keer zo rijk eigenlijk. Hè? Omdat ook al ben je misschien niet de bezitter van een heggenschaar, je kunt wel makkelijker toegang krijgen tot die heggenschaar. Dat heeft niks met marktwerking te maken. Dus, en ik denk dat, zoals ik het zie, zou in Nederland men ook op dat niveau het moeten zoeken. Als je dus gaat wachten op dat politici in een vakantie, of zomerreces zoals dat heet, gaan nadenken over één artikel van Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, waarbij die oproept dat, dat er ook wordt nagedacht over een basisinkomen en dat soort dingen. Ja, waarvan ik dus al zei, hij basisinkomen zou worden ingevoerd, omdat het gewoon een slecht idee is. Hè? Dus er zijn mensen die, we moeten binnenkort ook maar Frans Kerver interviewen. Hij is er hartstikke voor. Hij weet ook dat ik er tegen ben. Hij weet ook dat libertariërs er tegen zijn. Maar hij ziet er helemaal naar uit om een open gesprek aan te gaan. Ik zei, ik wil je nog voorbereiden op hun gezuig. Gezuig, maar dat hoeft allemaal niet.
Ja, is uiteraard van harte welkom.
Ergens in de 4 uur durende uitzending is wel ruimte voor.
Ja, iemand als Frans Timmermans zal ook waarschijnlijk hele bijzondere ideeën hebben over dat sociaal contract. En dan met name vanuit het perspectief van solidariteit. Waarvan ik dus heb gemerkt in de aanstormende participatiemaatschappij, dat het behoorlijk veel uitmaakt wie er begint over solidariteit. Omdat meestal betekent het, ik wil wel graag iets hebben, maar er zo min mogelijk voor terug doen. Terwijl, als je het dan gaat hebben over wederkerigheid, dan vinden die mensen dat doodeng.
Ja.
Hè? En, dus ik denk met alles dat er een soort piramide aan het ontstaan is. Dat hij is niet echt zichtbaar of zo, maar er vormt zich zeg maar echt een in-crowd en een oningelichte out-crowd en een wel geïnformeerde ring. Maar van die mensen die er compleet naast staan, zeg maar, dat zijn wij dan. Wij zijn wel geïnformeerd, maar we hebben totaal nergens invloed op. Misschien hebben wij zelfs te veel informatie. Moeten we dat nog steeds goed leren schikken om, dezelfde uitdagingen als van iemand binnen de overheid aan te gaan. Want als jij jezelf als overheid zou opstellen, dan zul je op een gegeven moment merken dat je niet iedereen tevreden kunt stellen.
Nee.
Dus je zult altijd mensen teleurstellen. Okay. Dus dat neem je al mee in je berekeningen. Dus voor jou is op een gegeven moment dan ook heel geruststellend dan, als overheid iemand zijn. Hè? Als je dus hoort van dat er mensen gewoon niet eens zijn met jouw plannen. Ja. Dan denk jij, weet je wel, nou dat zijn die koppen erbij, dan het zijn lelijkerds, mijn plan is goed. Iets in die geest. Dus ik denk dat het systeem, als het dus gaat om over beslissingen die de overheid nu steeds meer wil nemen, gewoon inderdaad veel kleiner kan. Omdat mensen gewoon niet meer tot die beslissing kunnen komen, omdat op die schaal al de verantwoordelijkheid ontbreekt. Verantwoordelijkheidsgevoel voor de uitzondering op de regels die je verzint. Want het is elke keer zo, je verzint een regel en elke regel, daar zit iets in. Het is niet altijd zo evenveel van God los. Soms zou je kunnen denken van, nou, ik snap het wel. Ik snap snelheidsbegrenzingen wel. Dat snap ik wel. Snap je? Maar als je dat dan weer gaat afzetten tegen een groter plaatje, weet je, dan Ja, dan zie je dus weer andere dingen. Dat het eigenlijk niet zozeer om die verkeersregel ging. Maar misschien gaat het wel over de hele attitude waarmee mensen in zo'n auto zitten. Waarbij je misschien eerder als overheid zou moeten zeggen van mensen, rij elkaar dood. Maar als je dat dan doet, doen we het dan van voor ons allemaal zo goedkoop mogelijk. Hè? Maar dat is nog een bericht die overheidsmensen moeilijk vinden, want zij willen vooral het plaatje afgeven van we zijn er voor jullie, we zorgen voor jullie en et cetera. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Het voelt soms ook wel eens zo van nou, het wordt steeds gekker, het wordt steeds verdrietiger, het wordt steeds angstiger, maar in wezen zeg maar, zal er altijd creativiteit zijn. Zul je altijd de aardige buurpersoon, man of vrouw, tegenkomen. En ik weet niet, soms is een glimlach al voldoende om alle sores te vergeten. Hoe arm je ook bent en of hoe gevangen je ook zit. En dan kun je er weer een tijdje op vooruit. En om helemaal te eindigen, ik denk dat we nu zo tegen het einde zitten. Kijk, leiding geven is voornamelijk keuzes maken en prioriteiten stellen. En in wezen gaat het dus ook om tijdmanagement. Want wat ik dus, mijn laatste zin was, dat mensen vooral vrijheid moeten ervaren om gewoon goed te neuken. Mm-hmm. En dat geldt zeker ook voor bewindspersonen. Ja. Sterker nog, ik denk dat als zij zich met goed neuken beter bezig zouden houden, ja, dat of ze nou zouden neuken of echt daadwerkelijk plannen zouden uitvoeren, het zal vanzelf dan beter gaan met Nederland. Ja. Waarom? Men weet dan meer wat bevrediging is. Ja. Ja, nou, dingen dus, hè, als gemak en plezier en dat soort dingen. Ja. Dat zijn toch zaken die je niet snel zou associëren inderdaad met een overheid, hè? Maar wel met een goede WIP.
Er stopte net weer iemand voor mijn deur, maar dit keer was het de thuisbezorgdienst van de Febo. Die moest bij mijn buren zijn, maar de grootste grap is dat Febo is gewoon bij ons in de straat. Ja. Die mensen hebben patat en frikandel laten bezorgen. Van nou, wat ze zat zijn, 9 huizen.
Klaas, zit je gewoon reclame voor de Febo te maken in mijn programma?
Ja, maar dat is toch geweldig?
Nou, ik denk dat we ook inmiddels een beetje aan het einde van het programma gekomen zijn.
Nee, dat waren een uur geleden al, Johan.
Ja. Ik denk het ook wel, ja.
Ja, nu gaan we ook echt de verbinding verbreken.
Ja. Nou, wacht, ga ik eerst nog even de afkondiging doen. Dank u wel, dames en heren, dat u tot zover hebt geluisterd naar dit programma.
Ja, iedereen die nu nog luistert, die kan gratis een hapje of een drankje komen nuttigen.
Ja, ik denk dat mensen die nu nog luisteren, die kunnen alles aan. De hele wereld.
Ja. Ja, als je nu nog luistert, dan ben je echt, dan kun je alles hebben. Alleen als je alles hebt, als je alleen maar hebt geskipt naar het einde en je hoort dit, dan telt het niet.
Nee, dan nee.
Op persoonlijke titel ben ik bereid een prijsje uit te delen aan iedereen die tot dit moment geluisterd.
Ik heb misschien wel een leuk idee, ter verificatie van dat mensen ook echt helemaal tot het laatste moment de uitzending hebben gehoord. Dan sluit je gewoon de uitzending af met een zelfbedachte complottheorie. Dus Klaas, heb je een leuke complottheorie?
Ja, ik denk soms wel eens dat als mijn telefoon weer een periode heeft met dat ik gesprekken zeg maar mis zonder dat ooit het ding heeft gerinkeld, dat er weer iets met afluisteren is gebeurd.
Oké.
Okay. Dat is mijn complot, denken. Dat op een of andere manier schiet dat toch door mijn hoofd. Dan weet ik gewoon mensen hebben gebeld, soms heb ik zelfs een voicemail zonder dat ik een gemist gesprek heb. En dan denk ik, hoe zit dat? Waarom gaat het op die manier? Maar dat is dan, ik weet niet, dat is een beetje paranoïde misschien. Maar dan denk ik daar gewoon van, functioneren die diensten misschien slecht omdat er te veel wordt afgeluisterd? Of het ik afgeluisterd? Of iemand anders die ik probeer te, die in mijn netwerk zit?
Henk,
ja.
Wat is jouw complottheorie?
Dat die aanslag in Nice een hoax is. Dat is, heb ik vanavond nog even opgezocht. Tegenwoordig kun je bij elke aanslag, kun je gewoon, bijvoorbeeld is het, je doet de plaatsnaam. Bijvoorbeeld, Nice. En dan, wat er is gebeurd, is het een shooting of een attack? Dan attack en dan hoax. En dan lees je een aantal hele leuke kijken erop.
Oké.
Ja, dan laat ik het verder in het midden wat ik ervan vind. Maar ik hou me er graag mee bezig.
Mijn complottheorie, die Klaas dan ter verificatie nodig heeft, indien jij de gratis snacks bij hem op wil halen, is dat er chemtrails in de snacks zitten van Klaas. Goed, ja. Dat was het dan.
Zo, zullen we nu met deel 2 van de uitzending beginnen?
Ja.
Nou goed, dames en heren, jongens en meisjes. Dat was het dan voor deze week. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar dit programma. En volgende week zijn we er uiteraard weer. Ik wens iedereen nog een hele vrolijke en vooral vrije week toe.